En wij waren de vorige keer gebleven in Matteüs 27. En in het bijzonder bij vers 45. En daar begin ik nu te lezen, Matteüs 27, vers 45. En van de zesde uur aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En omtrent de negende uren riep Jezus met grote stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daar stonden, zulks horende, zeiden: deze roept Elias. En daar stond een van hen toelopende, nam een spons, en die met edik gevuld hebbende, stak ze op een rietstok en gaf hen te drinken. Doch de anderen zeiden: houd op, laat ons zien of Elias komt om hem te verlossen. En Jezus wederom met een grote stem roepende, gaf de geest. En ziet, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën van boven tot beneden, en de aarde beefde en de steenrotsen scheurden. En de graven werden geopend en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde, na zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad en zijn velen verschenen. En de hoofdman over 100 en die met hem Jezus bewaarde, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende: waarlijk, deze was Gods zoon. En al daar waren vele vrouwen, van verre aanschouwende, die Jezus gevolgd waren van Galilea om hem te dienen, onder de welke was Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus en Jozef, en de moeder der zonen van Zebedeus. En als het avond geworden was, kwam een rijk man van Arimathea, met name Jozef, die ook zelf een discipel van Jezus was. Deze kwam tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus dat hem het lichaam gegeven zou worden. En Jozef, het lichaam nemende, wond hetzelfde in een zuiver fijn lijnwaad en legde dat in zijn nieuw graf, het welke in een steenrots uitgehouwen had, en een grote steen tegen de deur des grafs gewenteld hebbende, ging hij weg. Tot zover. En de vorige keer hebben we dan uiteindelijk stilgestaan bij vers 45, waar gesproken wordt over drie uren van duisternis over de gehele aarde, en dat op het tijdstip dat het juist het helderste licht zou moeten zijn. Want het gaat over de periode van wat wij zouden noemen midden op de dag, vanaf 12 uur ongeveer tot 3 uur 's middags. En dat is inderdaad de warmste periode en de lichtste periode. Maar terwijl het juist extra licht had moeten zijn, werd het duisternis als aankondiging. Ongetwijfeld van onze tegenwoordige bedeling, want sinds deze gebeurtenissen is inderdaad het licht uit de wereld verdwenen en is de wereld in duisternis achtergebleven. Dat is de gedachte. En er zijn een paar uitzonderingen op te maken, maar het belangrijkste is dat, hoewel de wereld in duisternis is, niettemin God, die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, in onze harten geschenen heeft. Want zo staat het dan in 2 Korinthe 4. Maar het verhaal blijft hetzelfde, namelijk wat de wereld betreft is de wereld in duisternis. En deze drie uren lang er wordt ook verder niks over vermeld. Het was duisternis en de Heer sprak ook niet. Want er staat hier in vers 46: en omtrent de negende uren riep Jezus met grote stem. En dat is dus inderdaad drie uren verder, precies zoals het er staat. En het hele idee is dat deze drie uren van duisternis, waarin bovendien de Heer niet spreekt, een aanduiding zijn van onze tegenwoordige bedeling. Dat is het belangrijkste, ongetwijfeld. Neem niet weg dat het tegelijkertijd een voorvervulling is van de uitspraken uit Joël 2. Over de zon zal verduisterd worden, de maan zal het schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen, eer dat die grote dag des Heren komt. Want letterlijk zullen deze dingen ook gebeuren in de dagen van de wederkomst van Christus, aan het einde van de 70ste week van Daniël uiteraard. En hier zijn wij aan het einde van, of kort na, de 69ste week van Daniël. Vervolgens staat er dan: omtrent de negende uren, toen het dus weer licht werd, om zo te zeggen, toen sprak de Heer inderdaad ook weer. in het Aramees naar het schijnt, want zo staat het hier ook, Eli, Eli, lama, sabachthani. Het is niet vertaald, omdat het niet in het Grieks staat, en men heeft het dus gewoon zo laten staan. En u weet waar het op slaat, deze uitdrukking, want wij hebben daar al bij stilgestaan. Dat kon ook moeilijk anders. Het is de aanhef immers van Psalm 22, waarin wij inderdaad een nogal, kun je rustig zeggen, uitgebreide beschrijving vinden van de gebeurtenissen rond de kruisiging van de Heer Jezus. De belangrijkste aspecten van heel de kruisiging worden daar immers vermeld. En er wordt ook bij gelegenheid naar verwezen. Hier in elk geval weer. En we hebben gezien waar het op slaat, want de gedachte is niet zozeer dat God hem verlaten had. Dat is ook niet de gedachte van de woorden uit de psalm. De gedachte was dat God hem niet verloste. Dat staat er gewoon bij. Waarom hebt gij mij verlaten? Onze vraag zou moeten zijn, hoezo verlaten? En het antwoord is, verre zijnde van mijn verlossing. Tegelijkertijd, maar dat hebben we dacht ik ook gezien, spreekt de psalm vervolgens over de verlossing die wel degelijk tot stand zou komen en de consequenties daarvan. Namelijk in de eerste plaats zijn opstanding uit de dood als zodanig, tamelijk uitgebreid beschreven. En vervolgens wordt beschreven dat de Heer de naam Gods, de heerlijkheid Gods, bekend zou maken aan de gemeente, zeg ik nu maar meteen. Maar zo staat het er ook, hè, te midden van een grote gemeente. Ik zal het aan mijn broederen verkondigen en wat er nog maar meer staat. En het laatste deel van Psalm 22 beschrijft feitelijk het koninkrijk zoals het in de toekomst alsnog zal geopenbaard worden.
Ja, Hans. Ja. Vorige keer, toen had het terug over, toen maakte de opmerking, hij is voor een dien die geen zonde gekend heeft. Die tekst is er
gemaakt.
Dien die geen zonde gekend heeft. Heeft hij voor ons tot zonde gemaakt?
Ja.
Maar God, als hij dan voor ons tot zonde gemaakt is.
Ja.
God kan toch geen gemeenschap hebben met een brok zonde? Hij is voor ons tot zonde gemaakt.
Ja.
Ik, dan zou je zeggen, hij is ja.
Daar komen we terecht bij en ook al een oude discussie uit de theologische traditie. Dat is de vraag, wanneer werd de Heer Jezus voor ons tot zonde gemaakt? En dikwijls wordt dan inderdaad gedacht, nou toen hij gekruist werd, samenhangend met wat u inderdaad aanhaalt. Dat is waar. Maar het probleem is echter dat het een acceptabele redenering is. Maar hij is niet bijbels, dus dat houdt gauw op. Wij lezen over de Heer Jezus dat hij gekomen is in gelijkheid des zondigen vleeses. Let op het woord zonde daarbij. Dat was niet pas bij zijn kruisiging, maar dat was bij zijn geboorte. En wij lezen in Psalm 51, maar voor velen is dat geen argument, omdat men niet gelooft dat het over de Heer Jezus gaat. Maar we lezen in Psalm 51, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Zodat als u het mij nu vraagt, en dat doet u, ik geloof dat de Heer Jezus tot zonde gemaakt werd, zelfs door middel van zijn geboorte. Maar in ieder geval ter gelegenheid van zijn geboorte. Het kan, het kan wel, broeder. Het kan dus wel.
Zondaar, dat is iemand die zonde op zonde staat. Maar die geen zonde gekend heeft. Door de zonde omringde hem wel en probeerde hem wel te infiltreren. Dan zeggen dat de zonde invloed op hem kreeg. Maar die zonde die had geen vat op hem. Dus hij was.
Ik denk toch niet dat u nou probeert te vertellen dat toen de Heer Jezus gekruist werd, dat de zonde toen wel vat op hem kreeg.
Ja, hij werd voor ons tot zonde gemaakt. Op een gegeven moment, hij was die zondebok. Hij werd voor ons tot zonde gemaakt. Hij nam al onze ongerechtigheden op zich.
Wanneer dan?
Toen moest God de handen van hem afhouden, want hij trad in onze plaats. Hij werd voor ons tot zonde gemaakt.
Ja, de redenering ken ik, maar hij is niet bijbels. Hij kwam in onze plaats Hij nam onze plaats in toen hij mens werd. Hij is ons in alles gelijk geworden. Niet toen hij aan het kruis stierf. Ja, het probleem is, als ik daarop in moet gaan, dan ben ik daar de hele avond mee bezig. En dan wordt het, en dan komen we bovendien terecht bij een discussie waarvan ik altijd beweer dat die geen zin heeft, omdat die tot niks leidt namelijk, omdat in de praktijk geen verschil maakt. Ik wil die opmerking wel beantwoorden, maar ik ben bang dat niet helpt. Er staat in, dat is in Hebreeën, dat is de uitdrukking, die uitdrukking van doch uitgenomen de zonde, dat slaat niet op zijn menswording, maar dat slaat op zijn verzoeking. Dat wil zeggen, hij is ons in alle dingen gelijk, hij is in alle dingen gelijk als wij verzocht geworden, want dat is wat er staat. Hij is in alle dingen gelijk als wij verzocht geworden, doch uitgenomen de zonde. Wanneer wij nu dat schriftgedeelte zouden bestuderen, maar ik aarzel om dat te doen, want ja, dan kom ik hier niet meer terug. Hier in Matthäus uiteraard. Wanneer we dat zouden doen, zouden we precies zien wat het betekent. Namelijk dat het niet gaat over de zondige natuur, ook niet over het zondigen als zodanig in het algemeen, maar gaat het om één specifieke zonde, namelijk die van ongeloof. Want daar gaat heel die Hebreeënbrief ook inderdaad over. En als er dus staat, hij is gelijk als wij in alle dingen verzocht geworden, dan staat er vervolgens achter dat dat niet geleid heeft tot ontrouw aan het woord Gods, aan zijn hemelse vader, aan degene die hem gezonden had enzovoorts. Doch uitgenomen de zonde, dat wil zeggen, zover is niet gekomen. Daarna, ik weet hoe die discussie verder gaat, dat maakt het voor mij wat problematisch om erop in te gaan. De volgende vraag is dan natuurlijk, maar had het zover kunnen komen? Als het antwoord zou zijn, nee, het had niet zover kunnen komen, dan zeg ik, wat had die verzoeking dan voor zin? Als het niet kon? En als ik zeg, maar het had wel zover kunnen komen, dan word ik beschuldigd van godslastering, want dan besta ik te beweren dat de Heer Jezus had kunnen zondigen. Dus ik kom altijd in de problemen terecht met dat soort discussie, terwijl ik er nooit de zin van in zie. De Bijbel zegt, wat ik erin lees, ik citeer. Hij kwam in gelijkheid des zondigen vleeses. In zonde had zijn moeder hem ontvangen. Heb je dat nog?
In het vlees.
Ja goed, maar wanneer kwam hij dan in het vlees? Kijk, wat betekent dit als het niet betekent dat hij kon zondigen? Waartoe werd hij dan ook verzocht als hij niet kon zondigen, want dan zou het geen verzoeking geweest zijn. Dus dat maakt het zo moeilijk, want daarna word ik gedwongen te zeggen dat hij dus kon zondigen. Maar wat maakt het ons uit? Hij heeft het niet gedaan. En het punt is ook, ik lees geen nadere uitspraken daarover in de schrift. Dus waarom zou ik er uitspraken over doen en erover filosoferen? Het punt is gewoon dat toen Johannes de Doper, neem ik een heel ander argument, toen Johannes de Doper geconfronteerd werd met de Heer Jezus, toen zei hij niet, zie het Lam Gods dat de zonden der wereld zal wegnemen. Wij zouden er geen bezwaar tegen gehad hebben als hij dat gezegd had. Maar hij zei, zie het Lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. Met andere woorden, daar was hij al mee bezig. En zijn menswording was in ieder geval een vernedering. Hij werd aan ons gelijk gemaakt, juist in verband met de zonde. Zijn lichaam wordt dan ook inderdaad een vleeselijk lichaam genoemd, met alle consequenties van dien. Met andere woorden, hij werd niet pas tot zonde gemaakt toen hij gekruisigd zou worden. Bovendien, wanneer zou dat dan geweest moeten zijn precies? Ja, dan gaan we het erin leggen. We vinden wel wat, bijvoorbeeld toen het duister werd of zo. Dan zeg ik, nou dat is rijkelijk laat, want toen hing hij al aan het kruis. Begrijp u, ik heb wat moeite met zulke discussie. Dat was hij ook, broeder.
Dat is een zondaar. Maar God kan toch met een zondaar in gemeenschap?
Broeder, ik ben een zondaar en ik leef in gemeenschap met de Heer.
Nee, ik ben een nieuwe schepping.
Nee, ik ben een zondaar. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij.
Nieuw geboren.
Ja, dat.
En we zijn een nieuwe schepping, een ware gerechtigheid.
Abraham was een zondaar, God wandelde met Abraham. Henoch was een zondaar, Henoch wandelde met God. Ik bedoel, daar zijn zoveel voorbeelden van. Dat is het dus niet. Sterker nog, broeder, als dat in het Oude Testament al komt, kan het onder het Nieuwe Testament zeker. Afgezien van dat deze geschiedenis strikt genomen ook oud-testamentisch is, hè? Het leven van de Heer Jezus en al wat erbij hoort. Nee, het punt is, God treedt in gemeenschap met de gelovigen. En het punt is dat de Heer Jezus gelovig was. De uitspraak die u zojuist aanhaalde over doch uitgenomen de zonde, betekent, dat kan ik uit Hebreeën gewoon laten zien, dat is niet moeilijk, betekent doch zonder ongeloof. En dat is het hele punt. Geloof namelijk. En dat bepaalt de gemeenschap tussen de mens en God. En dus ook de gemeenschap tussen de mens Jezus Christus, al hing hij aan het hout, en God in de hemel. Dat wordt niet bepaald door de zonde als zodanig. Het wordt bepaald door of men gelooft of niet. Want God is een genadig en barmhartig God, rijk en goede tierenheid. Maar altijd werkt het op grond van geloof. En daar gaat het om. Daarom protesteer ik dus als iemand deze zin uit Matteüs 27 leest en verzuimt hem eerst op te zoeken in het oorspronkelijke context van Psalm 22. Want het idee, heb ik vorige keer ook gezegd, het idee dat God hem verlaten heeft, is in de praktijk ondenkbaar. Waarom dan? Op grond van welk argument? Omdat hij tot zonde gemaakt was voor ons? Wel, de hele Oud-Testamentische geschiedenis staat vol met zondaren en God leeft in gemeenschap met hen.
Nee, als je nou denkt, het volk van Israël, dat was een uitverkoren volk. God kon alleen op de berg zien en mocht alleen Mozes namens het volk, die mocht naderen tot God.
En ja, maar
God spreekt, maar hij kon tot het volk niet spreken, want dat was.
Zo komen wij er niet. Zo komen wij er niet, want dan neem ik prompt het voorbeeld van Aaron. Het nieuwtestamentische commentaar op deze oudtestamentische dingen was, of is, dat als Aaron, de hoge priester, speciaal daartoe aangesteld, als priester, niet eens als priesterlijk volk, één priester, hoge priester, als Aaron welkom was op de grote verzoendag in het Heilige der Heiligen, dan is de toepassing die het Nieuwe Testament daaraan geeft, de verklaring die achteraf ervan gegeven wordt, is dat dan dus het hele volk daar welkom was. En daar gaat het om. Als men dat zo wil, dan staat het toch gewoon, dat is toch gewoon Hebreeën. Ik ben niet gevoelig voor filosofie. Dan kan ik er ook nog een paar bedenken. Maar dat heeft niet zoveel zin. Waar het om gaat is wat de Bijbel ervan zegt. En ik verzuim hier en daar er zelfs conclusies uit te trekken. Ik deel u alleen mee. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Hij kwam in gelijkheid des zondigen vleeses. Er wordt gesproken over zijn dagen des vleeses. Er wordt gezegd dat hij verzocht is geworden. Wat alleen kan als begeerte zou kunnen worden gewekt, zegt Jacobus, want anders kan een mens niet verzocht worden. Dus Jacobus 1. Met andere woorden, ik neem het heel serieus dat van de Heer Jezus staat dat hij verzocht is geworden, gelijk als ook wij. Als hij niet kon zondigen of als hij niet kon bezwijken voor verzoeking, wat betekent het dan dat hij verzocht is geworden, gelijk als ook wij? En het volgende punt is nog veel sterker. Dan betekent het namelijk helemaal niks meer als tot ons gezegd wordt dat wij het voorbeeld van de Heer Jezus zouden navolgen. Want als hij niet kon bezwijken voor verzoeking, ja, hoe zouden wij zijn voorbeeld kunnen navolgen? Wij zijn niet zo onkwetsbaar. Maar het punt is, dat gesuggereerd wordt op zijn minst, dat dat wel komt, is alleen niet gebeurd. En daar gaat het maar om. Hij was gelovig, dat wil zeggen trouw aan zijn hemelse zender. Niettemin werd hij tot zondaar gerekend vanaf zijn geboorte.
Maar het staat niet voor niks. Hij in de kracht van de Heilige Geest werd de woestijn geplaatst.
Ja. Ja, nou, maar dat gebeurde met Elia ook. En met
van de Heilige Geest.
Jawel.
Daar kon hij de duivel weerstaan en kon een beroep doen op het woord.
Precies, maar dat kunnen wij dus ook. Want wij zouden met diezelfde kracht van de Heilige Geest dezelfde duivel wederstaan. En zo kunnen wij in zijn voetstappen wandelen. Niet omdat we onkwetsbaar zijn, maar in de kracht van die geest. En niet op grond van dat we geen zondaren zijn, of niet kunnen zondigen of niet gezondigd hebben, maar op grond van geloof. Geloof, dat is waar het om draait. Abraham geloofde God. Hij was een zondaar. Een verderfelijke, wat stond er ook weer? Een verderfelijke Syriër of zo, wat stond er ook weer? Van Abraham. Dat is op grond van geloof, en dat is met de Heer Jezus ook zo. Maar dat maakt hem voor ons zo waardevol. Dat maakt hem voor ons ook tot voorbeeld. Daarom ook kan hij zich met ons identificeren. Want dat is het hele verhaal. Wij zijn één met hem en hij is ons gelijk geworden. Hij is de broederen gelijk geworden in alles. En dat staat in Hebreeën, en dat Hebreeën 2. En dat slaat op zijn menswording, niet op zijn kruisiging, pas in tegendeel. En daar zou je dus aan vast moeten houden, waarna ik nog geen antwoord kan geven op de vraag die dan wel eens gesteld wordt: had de Heer Jezus een zondige natuur? Daar durf ik geen antwoord op te geven. Dat weet ik ook echt niet. Maar het punt is gewoon dat hij als mens, voor ons tot voorbeeld gesteld wordt. Hetgeen alleen kan als hij werkelijk mens was. En anders kun je al die uitspraken uit de Bijbel kun je gewoon wegredeneren. De mens, de middelaar tussen God en de mens, Jezus Christus, hoezo mens, zeggen we, moet je dan zeggen. Hoezo niet bezweken voor verzoeking? Ja, natuurlijk niet.
Hij had zeker een goddelijke natuur.
Broeder, daar staat tegenover dat de schrift zegt dat hij zijn goddelijke natuur had afgelegd toen hij mens werd.
En niet zegt dat wij de goddelijke natuur veel achter zouden worden.
Ja, precies.
Door geloof. En ja. Jezus is ons voorbeeld. Hij was toch God. Hij had de goddelijke natuur. En hij verscheen in het vlees.
Ja, maar zo
lijken
wij helemaal af.
Kijk, zo...
Nee, zo... Ja, maar stop,
want jij denkt dat je gezond bent. Je bent in je schepping, maar je bent toch gezond.
Nee, maar...
Dan moet je de Bijbel eens goed lezen.
Wij...
Die zegt dat hij gezond bent, die geloof ik maar.
Wij komen er zo niet. Nee, wij komen er zo niet, omdat dan systematisch dat andere onderwerp besproken zou moeten worden. En ik ben mij bewust dat het onbekend is. En ik ben mij ook bewust dat er gewoonlijk tegen geprotesteerd wordt. Omdat men weliswaar eigenlijk die dingen weet, maar als ze gezegd worden, wordt er geprotesteerd. Dat is het probleem altijd. Als wij rond kerstfeest zeggen, de Heer Jezus werd mens, er is er niemand die protesteert. Maar als je zegt, de Heer Jezus was op aarde mens, wandelt als mens, dan protesteert ineens iedereen. En dat vat ik dus niet. Dan zeg ik, ja, wees nou alstublieft consequent. Hij werd mens. Hebreeën zegt, hij is de hoge priester. Natuurlijk. Maar Hebreeën zegt ook, elke hoge priester wordt uit de mensen genomen. Dus moest hij eerst mens worden. En dan zeg ik erachteraan, niet doen alsof. Alsof hij mens was, dan had hij niet geboren hoeven worden. Dan had hij gewoon kunnen verschijnen, zoals in de dagen van Abraham, waar hij gewoon beschreven wordt als man, onder de naam Adam, mens. Dat was in menselijke gedaante. Maar toen hij hier op aarde wandelde, uitlopend op zijn kruisiging, was dat niet slechts in menselijke gedaante, maar was hij mens. Met alle consequenties van dien. Met menselijke gevoelens. Met menselijke instinct. Is dat een net woord? Dat mag toch? Dat is toch een goed woord? Met menselijke aanleg. Met twijfel. Met blijdschap. Ik bedoel twijfel, ik bedoel onzekerheid. Ik bedoel niet twijfel aan het woord Gods, want dat is nou juist wat van hem ontkend wordt. Maar wel onzekerheid. Van wat zal ik doen? Met verdriet. Enzovoort. Puur menselijke eigenschappen. Zweten. Enzovoort. Al dat soort dingen meer. Teleurstellingen. Bijvoorbeeld.
Ja,
bijvoorbeeld. Mens dus. Met alle consequenties van dien. En dat maakte hem ontvankelijk in elk geval voor verzoeking. Waarbij door hem gezegd: kijk, als je het allemaal vergeet, doe even dit en dan zal ik het regelen. Enzovoort. Zei de duivel dan. En de Heer spreekt het niet eens tegen, zegt ook niet dat het niet kon, want kon wel. Uiteraard, kon wel. Dat ga ik nou niet uitleggen. Dat hebben we trouwens gedaan, want het was Matthäus 4. Maar de Heer zegt gewoon, nee, er staat geschreven zus en zo en daar hou ik mij aan. Dat is het verhaal. En dat is wat van de mens in het algemeen, van u en mij, ook verwacht mag worden. Dat kan ook. En daarbij hebben we het voorbeeld van iemand die mens was gelijk als wij. Dat is wat de Bijbel zegt. Of ik vraag niet om het te begrijpen. Ik vraag alleen om te aanvaarden dat het er zo staat. Daar staat, hij was de gestaltenis Gods. Hij heeft de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen. En als u zegt, dat was een soort vermomming, een uiterlijke verschijning alleen, dan zeg ik meteen, nou, dat hij dan de gestaltenis Gods was, was dan dus ook maar een vermomming. Toen deed hij dus ook maar alsof. Dat kan dus niet. Net zo goed als hij de gestaltenis Gods was voor zijn menswording. Heb je dat? De uitdrukking was van Gods wezen voor zijn menswording. En net zo goed als hij de uitdrukking van Gods wezen werd bij zijn opstanding. Hebreeën 1 vers 3 onder andere dan. Net zo goed was hij de gestaltenis van een dienstknecht en had hij de gedaante van een mens, zegt Filippenzen 2. En hij was dus op aarde als mens. En in die, ja, en in die hoedanigheid heeft hij geleefd, niet zozeer als zondaar, want dat is het punt helemaal niet. Hij heeft geleefd als gelovige. En heeft zijn trouw aan God bewezen. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En dat zijn termen die je nooit op God van toepassing kunt brengen, denk ik. Punt 1, ze staan niet in de Bijbel. Punt 2, ik kan me er niets bij voorstellen in dat geval. En dat lijkt me dan wel voldoende argument. Maar het gaat over de Heer Jezus als mens. En dan is het toch ook niet zo moeilijk om te beseffen dat hij inderdaad als zondaar beschouwd werd vanaf zijn geboorte. Door God wel te verstaan. En alle andere argumenten die dan volgen, zo van maar hij deed toch dit en hij was toch dat. Er zijn talloze voorbeelden van in de Bijbel van andere mensen die onder precies dezelfde omstandigheden verkeerden en die precies hetzelfde deden enzovoorts. Met andere woorden, dat is nooit een argument. Ik zeg altijd, hoeveel wonderen hij ook deed. Wij kennen in het Oude Testament de wonderen van Mozes en Aaron. En wat dacht u van die van Elia en Elisa? Dat lijkt me meer dan voldoende argument. En 40 dagen zonder eten, dat was Mozes ook en dat was Elia ook op de berg enzovoort. Ik bedoel, ja, dat zijn geen argumenten. Integendeel, wat het bewijst is wat Nicodemus zei. Die trok de goede conclusie. Die zei, wij weten dat gij een leraar zijt of een profeet zijt. Wat zei hij ook precies? Van God gekomen, profeet dacht ik. Dat gij een profeet zijt van God gekomen. Want niemand kan deze tekenen doen zo God met hem niet is. God was met hem. En daar gaat het om. Niet op grond van zonde of de afwezigheid van zonde. Maar op grond van geloof. En dat is het oud-testamentische beginsel al. En het werkt in het Nieuwe Testament nog steeds precies eender. God rekent geloof tot gerechtigheid. En op grond van geloof heeft men gemeenschap met degene in wie men gelooft. Wiens woord men aanvaardt. Dat is waar het over gaat. En het volgende punt is dan, maar dat noem ik dan ook in één adem, maar voor alle duidelijkheid. Het volgende punt is dan, maar dat zeg ik zo vaak. Als er staat, hij is de uitdrukking van Gods wezen. Als er staat, hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Als er staat, hij draagt alle dingen door het woord van Gods kracht. Als er staat, hij is het beeld Gods. Als er staat, in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Heb ik zo achter elkaar 5 uitdrukkingen. Dan betekenen die dingen niks als dat altijd al zo was. Toch? Want ze worden juist gezegd in de Bijbel, zoek je ze maar op waar ze staan. Hè? Ze worden gezegd niet over de Heer Jezus in zijn omwandeling op aarde. Integendeel, ze worden gezegd over wat hij geworden is, van mijn part weer geworden is, want ik denk dat het zo zit, maar het staat er niet eens zo. Maar het gaat over wat hij geworden is door zijn opstanding. En de gedachte is, en dat is voor ons van het allergrootste belang eigenlijk, omdat het de basis is van al onze zegeningen. Hij was een mens gelijk als wij, Hebreeën 2. Hij was een mens gelijk als wij. Hij is de broederen gelijk geworden. Opdat hij als mens ons, mensen, zou leiden, want zo staat het, tot heerlijkheid en zelfs de hemel zelf in. Want de gedachte is vervolgens dat deze mens op grond van zijn geloof terecht is gekomen in de hemel. God heeft hem namelijk uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam enzovoorts. En wij zijn van precies dezelfde aard, namelijk mensen, zondaren, niettemin. Wij geloven. En wij behoren tot de eerstelingen. Dat komt gewoon omdat wij in deze tijd leven. Ik bedoel, daar kunnen we niks aan doen, maar het is nu helemaal zo. En op die grond krijgen wij deel aan de heerlijkheid van Christus, omdat wij in dezelfde categorie thuis horen. Mensen, zondaren weliswaar, maar niettemin trouw aan de Heer en aan zijn woord. En die trouw, geloof is dat dus, trouw, geloof in God en zijn woord, leidt ons tot de heerlijkheid die Christus reeds ontvangen heeft. Daarom is hij de eerstgeboren onder vele broederen enzovoorts. En daarom wordt Psalm 22 met die strekking ook inderdaad aangehaald in Hebreeën 2. Enzovoorts. Maar die woorden betekenen niks, echt, ze betekenen niks, als de Heer Jezus van eeuwigheid tot eeuwigheid altijd was en altijd bleef en altijd zal zijn het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Dat was hij namelijk niet. Toen hij op aarde was, was hij dat niet. Hij was de gestalte in Gods, zegt Filippenzen 2. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen, dat is tegenovergestelde. Hij was het beeld Gods. En heeft het beeld van een mens aangenomen, of gedaante staat er dan, hè? Gedaante Gods. En er werd de gedaante van een mens. Het is niet een vermomming, want er staat bij wat het was. Namelijk zijn ontlediging, vernietiging in de Statenvertaling. Ontlediging in de grondtekst. Hij legde iets af. Zijn godheid namelijk kan niks anders zijn, want daar gaat het daarover. En de gedachte is dat dat voortgegaan is tot in de dood, zodat de dood, zijn lijden en sterven, niet het specifieke item was van zijn, dat hij tot zonde gemaakt werd enzovoorts. Nee, op die weg was hij al lang. En zijn lijden en dood was eigenlijk het eindpunt daarvan. Niet het begin, maar het was feitelijk het eindpunt daarvan. En als gevolg daarvan staat, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem een naam gegeven, boven alle naam, wat helemaal niet kan als hij die naam altijd al had. Die begrijp je toch, hopelijk? Dat kan helemaal niet. Maar die naam kreeg hij. En Hebreeën 1 zegt dat hij gesteld is ver boven de engelen. En dan moet je niet zeggen, dan was hij was altijd al hoger dan de engelen. Want de engelen zouden hem helpen, want het staat in de psalmen, de duivel haalt het aan. Ze zullen zorgen dat je voet aan geen steen stoot. Dat is wel waar, maar dan moet je niet de conclusie uittrekken dat hij dus boven de engelen stond. Want dat is niet zo. Hij stond eronder, want dat staat er ook. Hij was onder de engelen gesteld voor korte tijd enzovoorts. Toch. En nou ja, goed, over die dingen gaat het allemaal. Hij was mens, onderworpen aan God, geledigd enzovoorts. En als het dan staat, hij heeft uitnemende naam boven de engelen. Nee, er staat hij, God heeft hem boven de engelen gesteld. Als hij uitnemender naam, een hogere naam, een positie, boven de engelen geërfd heeft. Dat wil zeggen, als loon ontvangen heeft, want dat is de betekenis van de term erven gewoonlijk in de Bijbel. Maar dat betekent toch niks als hij altijd al boven de engelen was. Enzovoorts. Nou ja, goed, maar ik vertel het zo vaak, want een van de meest hardnekkige misverstanden is altijd die waar ik zaterdag ook over gesproken heb, afgelopen zaterdag, die van de mens die beelddrager God zou zijn. Als dat zo is, dan ontrooft men Christus inderdaad van een van zijn belangrijkste attributen. Het punt is juist dat hij de eerste mens is die ooit verschenen is, die werkelijk beelddrager Gods was. En het was niet bij zijn geboorte, het was bij zijn opstanding. Zie, daar gaat het om, dat God de mens uitermate verhoogd heeft. En bovendien, helemaal los van dit verhaal, de essentie van heel Gods heilswerk en van de zaligheid als zodanig is niet eens gelegen in het feit dat iemand onze zonden heeft weggedaan. Dat laatste was weliswaar noodzakelijk, maar het is niet de essentie van onze zaligheid. Dat is het misverstand van de alverzoeners. Hè? Die zeggen, één is voor allen gestorven en dus komt het met allen goed. Want één lam Gods heeft de zonde voor heel de wereld weggedaan en dus wordt de hele wereld met God verzoend. Er staat ook nog ergens iets van die strekking. Dus hebben ze een paar teksten. Maar het is niet waar, want één is weliswaar voor allen gestorven. Dat is waar, maar daarmee is niet iedereen behouden. Het punt is namelijk dat de natuurlijke mens identiek is aan Adam. En dat was een zondige mens met een zondige en sterfelijke natuur. En die zondige en sterfelijke natuur heeft elk mens geërfd. Dat zit hem in zijn genen. Vandaag of morgen ontdekken ze het gen waar de zonde in zit, broeder. Nou goed, laat maar zitten. En verlossing kan alleen als men verlost wordt van die adamitische natuur. Nou, dat gaat via de dood, dat is waar. Maar je kunt dat moeilijk verlossing noemen, omdat de dood weliswaar een einde maakt aan de adamitische natuur, maar dan ben je nergens. Nou, je bent ergens, maar bij wijze van spreken dan. Die begrijpt u toch tot zover? Als één voor alle gestorven is, zijn alle gestorven. Dan ben je niet behouden, dan ben je juist definitief verloren. Ja. Nou goed, het punt is dus dat men pas behouden is als men deel krijgt. Ik zeg maar, neem meteen de Bijbelse uiteenzetting. Men is pas behouden als men deel krijgt aan een nieuwe mensheid. Waarvan niet Adam het hoofd is, maar waarvan Christus het hoofd is. Wat onzin is als Christus niet mens zou zijn. En wat net zo goed, ik durf het rustig te zeggen in publiek, wat net zo goed onzin zou zijn als de Heere Jezus slechts mens was als vermomming. Zo van, hij was eigenlijk God, maar hij deed zich voor als mens. Want dan zeg ik, u denkt toch niet dat God als zodanig, dat de Godheid, de rechtvaardige God, in zo'n truc stapt? Dat geloof je toch zelf niet? Dat iemand zich voordoet als mens en dat dan het hoofd moet worden van de nieuwe mensheid? Dat is niet zo. Essentieel is juist dat Christus mens werd en via zijn opstanding inderdaad een nieuwe mens werd. Dat wil zeggen opgestaan uit de dood enzovoort. Mens, wel degelijk op grond van de afstamming van Adam, maar een nieuwe mens via zijn opstanding in nieuwheid des levens, zoals dat heet, enzovoort uit de dood. En het punt is dus dat u en ik behouden zijn omdat we deel hebben gekregen aan de nieuwe mens. Aan de laatste Adam. Die uitdrukking wordt niet voor niks zo gebruikt. En dan wijs ik er u maar op. Ik doe het met opzet zonder meteen de schrift te openen, want dan gaat het weer een stuk trager. Maar dan wijs ik u maar op dat het evangelie als zodanig, de blijde boodschap, de boodschap over hoe niet dat een mens gered kan worden, maar de boodschap over hoe een mens gered wordt. Dat wil zeggen de uiteenzetting van het evangelie. Hoe het werkt namelijk, en hoe het kan überhaupt, ook juridisch bedoel ik, dat vinden wij in de Romeinenbrief. In ieder geval Romeinen 1 tot en met 8. De rest is toelichting. En vermeld consequenties. In Romeinen en ook andere brieven trouwens. Maar Romeinen 1 tot en met 8 zit systematisch uiteen. Nou zul je vergeefs zoeken dat in Romeinen staat dat hij onze zonde gedragen heeft en daarmee de schuld heeft weggedaan. Dat is raar. Dat is zo, staat er niet in. Waarom niet? Omdat het zo essentieel helemaal niet is. Wat je wel vindt, op de plaats waar je het zou moeten vinden, namelijk in de loop van de uiteenzetting, is Romeinen 5, waar vanaf vers 12 eerst uiteengezet wordt de positie van de natuurlijke mens, waarbij gezegd wordt dat alle mensen zondaren zijn, want tot nog toe zijn alle mensen gestorven, altijd. Dus blijken ze zondaren te zijn, ze hebben dus een zondige natuur, en daarna staat er, nou ja, zo is het dus gesteld met de adamitische mensheid. En daar wordt tegenovergesteld een nieuwe mensheid waarvan Christus het hoofd is, enzovoorts. Want gelijk door één zonde, alzo ook door één gerechtigheid, enzovoorts. En gelijk door één ongehoorzaamheid, alzo door één gehoorzaamheid, die van Christus namelijk. En daar vind je, ik zeg altijd, daar vind je 7 vergelijkingen tussen Adam en Christus, enzovoorts. En bij Adam is het gewoon het negatief, en aan de kant van Christus is het positief. Het punt is gewoon, wij horen van nature tot die adamitische mensheid, door geboorte, maar door wedergeboorte, worden wij toegevoegd aan die nieuwe mensheid. En dat is de kern van onze zaligheid. Dat we delen hebben aan Christus. En dus gezegend zijn in Christus zoals we vroeger vervloekt waren in Adam. Ik ben altijd geneigd Efeze 1 vers 3 te lezen en dan precies het tegenovergestelde. Efeze 1 vers 3. Waar staat dat God ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. Dat is het tegenovergestelde van dat God ons vervloekt heeft met elke vleeselijke vervloeking in Adam en op aarde. Hebben jullie nog? Dat laatste herkent u toch zo? Dat is onze positie van nature. Dat we vervloekt zijn met elke vleeselijke vervloeking in Adam. Hier op aarde, die immers uit de aarde was bovendien, volgens 1 Korinthe 15. Maar nu zijn wij gezegend met elke geestelijke zegening in Christus, de laatste Adam, en tegelijkertijd ook zelfs in de hemel. En daar gaat het om. Maar het hele verhaal houdt geen stand als de Heere Jezus niet mens werd en dus ook gebleven is. Alleen, u weet hoe het gegaan is. God heeft deze mens tot zijn zoon gesteld. Bij zijn opstanding uit de dood en hem een naam gegeven boven alle naam. Ik ga niet op de technische aspecten van het verhaal in, want ik denk dat dat wel erg ver buiten de orde zou zijn nu in dit verband. Maar het gaat om het principe dat deze mens geworden is tot beelddrager God. En ik weet heus wel, u weet dat ook, dat deze mens van oorsprong beelddrager God was, maar toen was hij geen mens. Hij was het beeld Gods, maar niet een mens. Daarna werd hij mens en niet beeld Gods. Want dat legde hij af. En daarna werd hij opgewekt als mens uit de dood. En hij werd het beeld Gods. En zo werd mensheid en Godheid inderdaad samengevoegd in deze ene. Maar een van de problemen in deze discussie is dat wij dikwijls verzuimen te zien dat de beschrijving die de schrift geeft van Christus nu niet altijd van toepassing geweest is. Want wij lezen over Christus, hij is dit, hij is dat, hij is zus en is zo, in de brieven, na zijn opstanding. En daarna zeggen we, maar hij was altijd al, hij is van eeuwigheid, enzovoort, kunnen we ook bewijzen. En dan denken we dat hij altijd al was, dit en dat en zus en zo, en dat hij dat altijd gebleven is. En dat is nou juist niet correct. Maar daarover kun je dus grote problemen krijgen. En een paar jaar terug ging je kop er gewoon af, als je ook maar waagde een uitspraak erover te doen. Ik ben me dat wel bewust, maar ja. U weet wel, hij is de zoon en hij is eeuwig, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dus hij was altijd de zoon en zal het ook altijd blijven. Dat zeg ik, prachtige redenering, maar hij is niet bijbels. Hij was niet de zoon, hij was de gestaltenis Gods. En hij werd tot zoon van God gesteld, want zonen worden niet geboren, maar gesteld. Bij keuze, aanstelling. Op de eerste bladzijde van de Bijbel vind je dat al. Een heel Genesis staat in dat kader, het aanstellen van zonen. Wie dan? Enzovoorts. En hij werd dus tot zoon gesteld ter gelegenheid van zijn opstanding uit de dood. Dat was hij dus daarvoor niet. En als hij het wel was, dan betekent het niks dat hij tot zoon gesteld werd bij zijn opstanding. Maar het staat wel in de Bijbel.
Er werd toch gezegd, deze is mijn geliefde zoon.
Ja, u moet ook bedenken bij welke gelegenheid. En ook dat die uitspraak deel uitmaakte van een teken.
Nou ja, we zijn niet met elkaar eens.
Nou ja, goed. Het punt is, het hoeft niet met mij eens te zijn. Dat maakt mij ook eigenlijk niks uit, eerlijk gezegd. Dat meen ik ook echt. Wat mij wat uitmaakt, is of wij begrijpen wat de schrift zegt. En als de stem uit de hemel komt en zegt, deze is mijn geliefde zoon, is het ter gelegenheid van zijn doop? Die een uitbeelding is, het is een teken. De stemmen komen niet altijd uit de hemel. En als er zo'n stem komt, is het een teken. En het teken gaat gepaard met zijn doop en het nederdalen van een duif. Als uitbeelding van de Heilige Geest. Maar het geheel is een uitbeelding van zijn opstanding. En de Heer gebruikt het woord doop zelf voor zijn eigen dood en opstanding, notabene. Dat wil zeggen, hij verklaart het zelf ook. En de andere gelegenheid was die van de verheerlijking op de berg. Maar daar ziet men de Heer ook niet in zijn normale menselijke gedaante. Maar zien we hem zoals hij later zou zijn. Dat wil zeggen, het is een vooruitgrijpen op zijn opstanding uit de dood. Dat is algemeen bekend. En bij die gelegenheid vinden we dit soort uitspraken. Maar de Bijbel zegt in klare taal, los van enig teken, dat God hem gesteld heeft tot zoon toen hij hem uit de dood heeft opgewekt. Handelingen 13. Psalm 2. En feitelijk ook Handelingen 2, maar vooruit. Daar is dat gebeurd. En bovendien, op grond waarvan worden wij tot zonen gesteld? Wanneer worden wij tot zonen gesteld? Handelingen, Romeinen 8, wanneer worden wij tot zonen gesteld?
We wederom geboren zijn en opwassen tot zonen.
Nee, dat is niet de vraag. De vraag is wanneer wij tot zonen gesteld worden. Bij welke gelegenheid? Wat gebeurt er dan? Bij de verlossing van ons lichaam, Romeinen 8. Wij verwachten onze aanstelling tot zonen, dubbele punt of punt komma, wat het maar is. Namelijk staat er dan schuin gedrukt tussen. De verlossing onze lichaams. En toen de Heer Jezus verlost werd van het oude lichaam en dus het nieuwe ontving bij zijn opstanding uit de dood, werd hij tot zoon gesteld. Daar. En dan met ons gebeurt precies hetzelfde. Ja, nee, maar kijk broeder, dat hoef je niet te zeggen. Het gaat erom dat die dingen gewoon zo uit de Bijbel geciteerd kunnen worden. En ik heb zo ongeveer alle schriftplaatsen die daarin een rol spelen in deze discussie nu genoemd wel, hoor. Meer zijn er eigenlijk niet. Je hebt het hele verhaal gehad. En moeilijker is het dus ook niet. Men legt die schriftplaatsen naast elkaar en men ziet gewoon waar het over gaat. De aanstelling tot zoon.
Nou, Peter zegt dat wij niet opwassen tot
broeder, dat moest de Heere Jezus ook en dat is ook gebeurd. En dat gaat heel de Hebreeënbrief over. Over iemand die uit God geboren is, weliswaar kind van God is, die wordt niet automatisch tot zoon gesteld, want hij zou niet alleen door geloof moeten wedergeboren worden tot kind van God, maar hij zou daarna als kind van God uit het geloof leven om tot zoon van God gesteld te worden. En de parallel met de Heer Jezus is zo makkelijk als wat. Hij werd geboren, inderdaad van Gods wegen. Als u hem bij zijn geboorte in Bethlehem kind van God wil noemen, zeg ik, staat niet in de Bijbel, maar ik heb er geen moeite mee, want God was zijn vader. Maar hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Gaat de hele Hebreeënbrief over. En niet alleen de Hebreeënbrief trouwens. Over zijn trouw aan degene die hem gezonden had enzovoorts. Daar is hij trouw aan geweest en op die grond heeft God hem tot zoon gesteld. En daarna, om bij Hebreeën te blijven, wordt gezegd, nou, zo hoort het bij ons ook. En laten we dus een voorbeeld nemen aan de Heer Jezus, want zoon van God wordt men niet op grond van geboorte, ook niet op grond van wedergeboorte, maar op grond van leven uit geloof. En dat leven heeft de Heer Jezus ons voorgedaan.
Dus je wordt pas zoon als je sterft?
Nee, als je opstaat.
Nou ja.
Nou ja,
dat is allemaal toch uitstel. Hoe is het nu?
Romeinen 8 zegt, wij verwachten met lijdzaamheid dat wat wij nog niet zien. Wij verwachten onze aanstelling tot zonen, met lijdzaamheid, wij verwachten de aanstelling tot zonen, namelijk de verlossing onzes lichaams. En daar kan ik wel tegenin argumenteren, maar waarom zou ik dat nou doen? Het staat er gewoon. Geliefden, gaat er nog een. Geliefden, ziet, mijn kinderen, of voor jullie wat er staat, ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft in Johannes 3. Dat wij kinderen Gods zouden worden, vanuit het Oude Testament aangekondigd. En het volgende vers in 1 Johannes 3 zegt, geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en bij nu zeg ik altijd, betekent inmiddels, hè? Inmiddels zijn wij kinderen Gods, maar het is nog niet geopenbaard, eigenlijk letterlijk verschenen, het is nog niet verschenen wat wij zijn zullen. Maar wat zullen wij zijn? Zonen Gods. Maar dat gebeurt pas in de toekomst.
We zullen hem gelijk zijn.
Dat staat er dus achter, ja.
Nee,
ja, dat ja, precies. Wij, jawel, en Colossense zegt dus in wezen precies hetzelfde. Maar deze termen zijn duidelijk. Wij zijn kinderen Gods, wij zijn niet zonen Gods. Wij zijn kinderen Gods en wij zullen tot zonen gesteld worden. En daarna zeg ik weer, en de discussie erover wordt bemoeilijkt, dikwijls doordat men niet eens weet wat een zoon is. En dat is dan net het probleem. De zoon is degene die aangesteld wordt, niet zal worden, maar iemand is de zoon vanaf het moment dat hij aangesteld wordt in zijn erfenis. En als wij tot zonen gesteld worden, betekent het dat wij ons koninkrijk, onze heerlijkheid ontvangen. Definitief, ons loon zeg maar dus. En Christus' aanstelling tot zoon was zijn aanstelling tot erfgenaam, definitief. En dat was niet op grond slechts. Zeg het voorzichtig. Het was niet op grond slechts van zijn geboorte uit God bij zijn geboorte in Bethlehem. Het was op, want dan had Adam het ook kunnen wezen, hoor. Maar het was op grond van zijn gebleken trouw. Dat kun je van Adam niet zo goed zeggen, maar van Christus wel. En daarom heeft God deze mens opgewekt in, als nieuwe schepping, als eerste van allemaal, vandaar dat het steeds staat. Het zijn geen lege termen. Eersteling dergenen die ontslapen zijn. Eerstgeborene der doden. Eerstgeborene van de nieuwe schepping enzovoorts. Opdat hij in alles en in allen de eerste zou zijn. Dat is zijn eerstgeboorterecht, zijn aanstelling tot zoon. Hetgeen dus niks betekent als hij dat altijd al was. En zo komt het dat men via traditionele leringen, waar nooit iemand over nadenkt overigens, traditionele leringen die maar overgeleverd zijn enzovoorts, dat men via die leringen compleet het zicht verliest op heel het heilswerk van de Heer Jezus. En wat er van overblijft is de kreet waar ik langzamerhand slecht tegen kan, sorry. De kreet van dat Jezus voor je zonde gestorven is. Met dank aan de evangelische omroep. Ja, maar die heb ik daar nog nooit bij gehoord. Maar dat zal aan mij liggen. Dat Jezus voor je zonde gestorven is. Pas als ik het zo zeg, zeggen ze en opgewekt. Ja, maar dat het nooit gezegd wordt, betekent dat ze niet weten wat de consequentie daarvan is. En men denkt dat het niks anders is dan dat wij een schuld hadden. En bij gelegenheid werd de Heer Jezus even de schuld, werd de schuld op hem gelegd. Zo laat mogelijk. Was toen hij gekruist werd namelijk. En toen was het binnen een paar uur afgelopen. Zo'n soort verhaal. En daarmee is de schuld betaald. Ja, sorry. Punt 1, het staat niet in de Bijbel zo. En punt 2, het is ook niet correct, want daar wordt een mens niet mee verlost enzovoort. Natuurlijk moest er een schuld betaald worden, maar daar is niet mee geregeld. In het algemeen is dat mijn ervaring. En dat is een ervaring van 50 jaar, broeder, toch langzamerhand. Dus ik denk toch dat ik wel wat zeggen mag. En mijn ervaring is bovendien dat steeds minder wordt en steeds kleiner wordt. En dat men nauwelijks weet wie de Heere Jezus is. Zelfs de naam Heere gebruikt men niet, want in de praktijk betekent dat ook al niks meer. En Jezus, ja, je moet hem toch aanduiden ergens mee. Maar wat dat precies is, dat zie je. Zodra we gaan praten over wie hij is, ons onderwerp voor de conferentie in Woepertaal. Wat denkt u van den Christus enzovoorts. Dan blijkt dat niemand het weet, ook christenen niet. Geen flauw idee. De zoon van onze lieve Heer in de hemel. Daar was hij altijd al, hij is er even uit geweest. En om onze schuld te komen betalen of zoiets. Sorry, ik weet dat het lelijk klinkt. Ik bedoel het zo niet. Maar kijk, als dat nou alles is, dan. Ja. Wat weet men dan überhaupt nog van de schrift? Dat doe ik ook niet, broeder, maar het is heel legitiem om generaliserend te spreken over een bepaalde categorie. Dat kan. Als ik zeg wij Nederlanders, ben ik ook geneigd mezelf niet mee te rekenen, maar ik ben wel een Nederlander. En ik ben zelfs geneigd te denken dat wij alle hier een uitzondering zijn, al zijn we alle Nederlanders. Niettemin kunnen we praten over wij Nederlanders enzovoort. Dat mag heel goed, dat is legitiem. En iedereen wordt geacht te weten dat dat generaliserend is. En dat dus niemand zich persoonlijk daarbij hoeft aangesproken te voelen, omdat er nou eenmaal uitzonderingen zijn. En die uitzonderingen zijn er gelukkig wel. Maar neem niet weg dat dit wat ik nou net zeg, dat is in ieder geval de algemene indruk die ik ervan heb. En heus, ik zoek niet het negatieve. Integendeel, absoluut. Integendeel, wat ik zoek is liefde voor de Heer, kennis van hem enzovoort, trouw aan hem. Maar ik moet vaststellen dat men gewoonlijk niet eens weet wie hij is. Nou ja, goed. Daar ga ik me liever niet verder op in. Dat doet ook niks ter zake. Maar wat ter zake doet, is dat wij hier in Matteüs 27 niet aan het begin staan. In die lijdensgeschiedenis, zal ik maar zeggen. Niet aan het begin staan van wat wij dan noemen het werk van de Heer Jezus. Integendeel, het was het eind ervan. Het was de climax, dat is niet het goede woord. Want climax betekent hoogtepunt. Maar het was het dieptepunt van zijn bediening. En die bediening is officieel begonnen voor de grondlegging der wereld. Toen hij zijn heerlijkheid opgaf en deze wereld tot stand kwam. Daar ging het dus al bergafwaarts, om zo te zeggen. Dat was al een vernedering van de Heer. En hoe zeg je zoiets? Zijn heerlijkheid werd weggenomen. En daarna ging dat verder. Nou, eigenlijk moet ik toch bij noemen, het ging verder in zijn relatie met Israël, want door Israël werd zijn naam over de hele wereld en ook in Israël gelasterd. Staat toch in de Bijbel of niet? Hij verbond zijn naam aan de naam van dat volk, met als gevolg dat hij inderdaad beschimpt werd, tot in onze dagen feitelijk, daardoor, omdat hij zich met hen verbond enzovoort. Daarna verbond hij zich met heel de mens, maar dat was in zijn menswording, in zijn geboorte enzovoort. En daarna stierf hij inderdaad en droeg inderdaad daarmee onze schuld. En ja, dat is helemaal iets wat men niet begrijpt. Ik heb meerdere malen gehoord in de loop der jaren, ik bedoel lang terug dus, hè. En lang terug bedoel ik, toen stond ik zelf heus niet elke avond voor de mensen om te spreken. Maar dan heb ik meerdere malen gehoord, als mensen het evangelie gehoord hadden. Nou ja, goed, ze hadden het evangelie gehoord. En dan reageerden ze met, ja hoor eens, maar iemand anders voor mijn schuld laten opdraaien. Punt 1, dat hoef ik niet. Maar bovendien, dat kan onmogelijk rechtvaardig zijn. Dus God het zo geregeld heeft, wel, dat kan niet. Dit is onrechtvaardig. Iemand anders laten opdraaien voor mijn zaken, dat iemand mijn schuld wil betalen, voor mij wil opdraaien, is wellicht nog te begrijpen, wellicht. Maar dat God daarin trapt, sorry, ik schiet mij geen andere term te binnen, maar dat God dat accepteert, nu net wel dus weer, dat God dat accepteert, dat is ondenkbaar. Meerdere malen heb ik het horen zeggen. En dan moest ik toegeven, ja, dat is ook eigenlijk ondenkbaar. En daarna dacht ik, ja, maar hoe zit het dan? Want zo kan het eigenlijk ook niet zitten, dat is ook zo. En dan komt het verhaal van dat degene die wij kennen als de Heer Jezus, want ik gebruik bijna uitsluitend de titel daarvoor, de Heer Jezus, diegene die wij kennen als de Heer Jezus, is, maar was ook, voor zijn menswording, de uitdrukking van Gods wezen. Hij is degene die niet zich verantwoordelijk gesteld heeft slechts voor de mens als zodanig en voor de wereld, maar hij is degene die dat ook rechtens kon doen, omdat hij degene is die deze wereld gemaakt heeft. En ik bedoel niet te zeggen geschapen, hoewel dat ook zou kunnen. Maar ik bedoel te zeggen, hij is degene die deze tegenwoordige wereld, zoals die is, gemaakt heeft. Met alle consequenties van dien. En omdat hij de maker is, kan hij de verantwoordelijkheid daarvoor op zich nemen. Hebben die nog tot zover? En omdat hij bovendien mens werd, kon het helemaal, want hij was een mens. Hij kon zich dus stellen in de positie van een mens. Bovendien, hij was de mens met de oudste rechten. En dus kon hij optreden volgens de goddelijke wet als losser voor heel de mensheid, voor heel zijn familie namelijk. Met andere woorden, wat hij deed, namelijk de schuld van de mensheid op zich nemen, was niet zomaar een aardigheidje zo van laat ik het dan maar doen. Hij was degene die het recht had om dat te doen. Zoals Boas het recht had om Rut te lossen als hoofd van de familie. Er was er één hoger, dat weet ik, maar daar gaat het nou verder niet om. Het ging om rechten. Met andere woorden, het is niet zomaar een verhaal. Iemand betaalt onze schuld, er zit veel meer aan vast. Het gaat om een activiteit van degene die inderdaad deze wereld gemaakt heeft, enzovoorts. En die zich in zo'n positie gewerkt heeft, inderdaad. Dat hij inderdaad deze verzoening tot stand kon brengen op rechtvaardige grond. Hij had het recht om dat te doen en hij deed het ook. Afgezien van dat de schrift natuurlijk ook leert dat dat een overeenkomst was, hè? Dat begrijp je toch of niet? Degene die zei, zie je komen om God om uw wil te doen enzovoort. Maar in ieder geval, degene, het lam dat geslacht is van voor de nederwerping de wereld. Of voorgekend is van voor de grondlegging de wereld. Of hoe het bij gelegenheid maar genoemd wordt. Met andere woorden, dat plan is tevoren gemaakt en het is ook zo uitgewerkt. Maar het is niet incidenteel een actie van de Heer Jezus of zoiets. Integendeel, het maakt deel uit van een plan met een zeer juridische grond. Het was volstrekt rechtvaardig. Hij kon het op rechtvaardige gronden doen. Voor mij is dat een belangrijk argument. Voor mij persoonlijk bedoel ik. Dat hij het recht had om dat te doen. Het kon doen. Dat het niet aanvechtbaar is. Dat het niet ter discussie gesteld kan worden. Ja, dit, iemand anders kan toch zomaar niet voor jou opdraaien. Ja, dat kan wel. In dit geval, hij wel. Als hoofd van de familie, zal ik maar zeggen. En dus als de goel, de losser, dat hangt allemaal aan het begrip verlosser in de Bijbel. Maar hoeveel kennen het begrip nog? Begrijp u waar het me om gaat? Men weet er over het algemeen zo heel weinig van. En meestal komt het niet verder. De Heer Jezus is voor onze zonde gestorven. En Johannes 3, vers 16. Opdat de lieder die in hem gelooft niet verloren gaan. En de mensen worden uitgenodigd om tot geloof te komen. Maar soms denk ik, weten ze wel waarin dan? Geloof waarin? En hoe doe je dat? Wat is dat eigenlijk, geloven? Maar dan zeggen ze, je moet niet van die moeilijke vragen stellen. Nou goed. Maar ik denk dat het zeer legitiem is om dit soort vragen te stellen, waar het essentieel om gaat. Onderwerping aan het werk Gods. En dat is het waarin de Heer Jezus ons ten voorbeeld gesteld wordt. Als mens. Hier op aarde, zijn leven op aarde. Iemand die zich niks aantrok van welke omstandigheid ook, maar trouw was aan het woord Gods en aan de verantwoordelijkheid die hij droeg. En aan de andere kant, ik zeg, hij trok er zich niks van aan, maar dat is niet helemaal waar. Ik bedoel alleen te zeggen, het bepaalde zijn beslissingen niet. Het bepaalde niet de weg die hij ging. Hij ging de weg niet zoals de mensheid dat van hem vroeg of zijn tijdgenoten. Daar trokken ze er niks van aan. Hij onderwierp zich aan het woord Gods. Met de consequenties dat hij gelasterd werd, vervolgd werd, beschimpt werd enzovoort. Dat hij verworpen werd in het algemeen. Niet pas toen hij gekruist werd, maar zijn leven lang. En dat hij dikwijls inderdaad, Hebreeën openbaart ons dat in elk geval, luidkeels geschreeuwd heeft tot God in de hemel. Waarom denk je dat hij zich zo ver terugtrok op één berg als hij ging bidden? Dat is niet in stilte gebeurd hoor, geloof je dat maar niet. Dat zegt Hebreeën duidelijk genoeg. Dat waren de emoties die het gevolg zijn van het spanningsveld tussen hem in zijn trouw aan het woord Gods en zijn tijdgenoten, inclusief zijn discipelen. Hebben we dat nog? Daar zie je het niet. God in een menselijke vermomming of menselijke gedaante, sorry. Daar vind je een mens. Niettemin een gelovige. En naar Bijbelse maatstaven een 100%ige. Dat is Duits geloof ik. Hè? Maar in ieder geval een volkomen gelovige. En zo wordt hij ons tot voorbeeld gesteld. En als we spreken over het lijden van Christus. Ik heb het eens een keer moeten doen. Kreeg het als onderwerp op. Over het lijden van Christus. Toen dacht ik, ja, waar begin ik? Hoe doe ik dat? Want ik vind dat een moeilijk onderwerp. Omdat het emotioneel is. Daarom vind ik het moeilijk om erover te spreken. Want aan mijn emoties heb je niks. Het gaat dus om wat de schrift ervan leert. Dus wat heb ik gedaan? Concordantie pakken, lijden opzoeken. En overal waar het in verband staat met de Heer Jezus. En verwijsteksten enzovoort. En tot mijn verbijstering kwam ik erbij uit. Dat dat lijden van de Heer Jezus niet slechts betrof. Deze hoofdstukken die we nu onder ogen hebben. Het zijn lijden aan het kruis enzovoort. Maar dat het uitspraken waren in heel de Bijbel over heel zijn leven en wel vanaf zijn geboorte. Dat lijden. Met als dieptepunt natuurlijk zijn kruisiging, lichamelijk lijden. Maar ik niet dat ik daar gering over denk, absoluut niet. Maar ik denk dat wij geneigd zijn het lijden, het geestelijk lijden van de Heer Jezus volstrekt te onderschatten. En geestelijk lijden. Het meeste lijden van een mens is niet lichamelijk. Is wel omdat hij in het lichaam is, maar is niet lichamelijk. Lichamelijke pijn, nou ja, is heel erg, broeder. Ja, dat meen ik absoluut. Maar wat moet ik er verder van zeggen? Dat is maar dat, toch maar. Maar geestelijk lijden is veel moeilijker. Daar kun je volkomen gek van worden. En u zou niet de eerste zijn, in elk geval. Ja,
dan is dat de consequentie van het feit dat de Heer volledig mens werd. Dat hij, als hij die weg volledig in geloof moest gaan, dat qua gevoelens hij ook niet kon steunen op het feit dat hij zou weten dat zijn vader uit de dood op zou wekken.
Nee,
hij moest dat geloven.
Ik beweer dat ook al zijn wij 100% zeker dat we uit de dood zullen opstaan, dat onze natuurlijke angst voor lijden, lichamelijk lijden, voor het sterven als zodanig, voor het stervensproces, uiteraard niet wegneemt. Natuurlijk niet. Ik heb dat altijd een dwaze gedachte gevonden. Zo van, een gelovige hoeft niet bang te zijn voor de dood. Nee, niet voor de dood, maar voor het sterven. De weg ernaartoe, wel degelijk, waarom nou niet? Daar hoef je niet eens een mens voor te wezen, dat heeft een dier ook. Dat is gewoon een natuurlijke instinct, dus overlevingsdrang. En zo dus angst, onzekerheid en angst voor lijden in het algemeen. En in de praktijk is het altijd angst voor de dood. En er hoeft niemand zich voor te schamen, ook de gelovigen niet en de Heer Jezus ook niet. Dat zijn natuurlijke emoties. Maar als men ervoor kiest om die weg te gaan waarvan men zeker weet dat die zo eindigt, hier in dit lijden, zoals de Heer Jezus deed, dan begint dat lijden dus al veel eerder. Want dat is veel sterker. Dat werkt in op de gedachten, op het gezonde verstand, op de emoties van de mens. En daar kan hij volkomen aan onderdoor gaan. En dat is wat de Heer Jezus zijn leven lang geweten heeft, de weg die hij zou gaan. Ik ben ook van mening dat de Heer Jezus bij gelegenheid... te bekwamer tijd is de uitdrukking in de Bijbel. Te bekwamer tijd de kracht ontving uit de hemel om bepaalde omstandigheden te kunnen doorstaan. En dat is niks bijzonders op zich. Nee, het is geweldig dat dat zo is, maar ik bedoel, het is op zich niet exceptioneel, hoe zeggen ze iets? Het is niet uitzonderlijk. Het geldt namelijk voor iedereen die uit geloof leeft en daar de consequenties van onder ogen moet zien. En dat is dus wat Hebreeën 4 ook zegt tot ons, nadat bovendien de Heer ons eerst tot voorbeeld gesteld is. Wij zouden van Gods wegen genade, barmhartigheid ontvangen en hulp te bekwamer tijd. Ik beweer dat als die als de godslag zo hoog is, zal ik maar zeggen, dat wij er dreigen in onder te gaan, dat God er ons even uittilt. Ik denk ook dat je daarop rekenen kunt. Ik zeg het terughoudend, maar, want ja, wie ben ik? Maar ik geloof dat je daarop rekenen kunt. Ik reken daar in elk geval op. En tot nog toe, als je het mij vraagt, ja, het werkt zo. Maar voor de rest, als de zee nog zo hoog, als wij er niet echt in ondergaan, dan hoeft die ook die zee niet te kalmeren. Begrijp je wat ik nu zeg? Het lijden zal ons niet bespaard worden. En die twijfel, die onzekerheid van hoe zal dat gaan, wordt ons ook niet bespaard. Werd de Heer Jezus ook niet bespaard. Waarom zou het ons bespaard worden? Maar het punt op de tijdstippen waar het erop aankomt, is het altijd God die ingrijpt. Als hij dat nodig vindt, uiteraard. En dat is wat de Heer Jezus beleefd heeft. En dat is wat betekent als er staat in Hebreeën 5... En dan houden we er eerst even mee op, hè. Maar als er staat in Hebreeën 5... over hem in vers 6... die in de dagen zijn vleeses gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vrezen. En dan stop ik even, niet omdat ik vers 8 wil ontwijken, maar omdat ik gewoon niet onderweg was naar vers 8. Het gaat mij erom dat er staat, dat er gesproken wordt over de dagen zijns vleeses. Er wordt gezegd dat hij in gebeden en smekingen met sterke roeping en tranen geofferd heeft. Dus schreeuwend en huilend staat er in gewoon Nederlands dus. En het wordt zelfs als offer beschouwd, namelijk God aanvaarde dat, was naar Gods wil. Daar is niks verkeerds mee als een mens schreeuwt en huilt in zijn gebed tot God. Heb je dat nog? En dan staat er dat God hem verhoord heeft. En wat wij dan gewoonlijk niet meer lezen is dat er staat uit de vrezen. Maar uit is ook in het Nederlands op grond van. Namelijk de vraag is, maar waarom heeft God hem verhoord? En wij stellen die vraag niet en daarom lezen we het antwoord niet. Wij vinden dat vanzelfsprekend. Zo van, hij was toch God enzovoorts. Nee, hij was mens. Waarom heeft God deze mens verhoord?
Omdat hij
uit de vrezen. Dat is de betekenis van uit de vrezen. Verhoord zijnde uit de vrezen. God heeft hem verhoord op grond van zijn, die van de Heer Jezus, vrezen Gods. En vrezen duidt erop, is een term ter aanduiding van onderwerping aan. Rekening houden met. Vrezen Gods. Andere term dus gewoon in de praktijk voor geloof. Hè? Maar die term werd hier zoveel gebruikt. Nou, ik niet. Nee, daar gaat dit vers niet over. Nee, broeder, waar dit vers over gaat, is over de trouw van de Heere Jezus aan zijn hemelse zender. Anders niks. Anders niks, meer staat er niet. Waar het over gaat is dat alle hoge priesters, vers 1, dat elke hoge priester uit de mensen wordt genomen. En de vraag is, waarom heeft God deze mens genomen en gesteld tot hoge priester van het nieuwe verbond? En het antwoord is op grond van zijn vrezen, op grond van zijn geloof. Daar gaat dit hoofdstuk over, dat is het enige wat dit hoofdstuk leert. Geloof. En daarom staat er ook in vers 9. En geheiligd zijnde, dat wil zeggen opgewekt, volmaakt zijnde staat er eigenlijk. Volmaakt zijnde, volwassen gesteld zijnde, tot zoon gesteld zijnde, want daar gaat het over. Dat was trouwens al gezegd in vers 5 dat het daarover ging. Maar volmaakt gesteld zijnde, dus opgewekt zijnde, is hij voor allen die hem gehoorzaam zijn, oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. Want het verhaal is, hij was gehoorzaam aan God in de hemel. En God heeft hem zalig gemaakt en tot zoon gesteld als eerste. En vervolgens is het zo dat ieder die aan hem weer gehoorzaam is, deel krijgt aan diezelfde zaligheid. Over meer gaat het niet. Over sterven voor de zonde gaat het niet. Hier niet.
Hij ging toch die dood tegemoet?
Broeder, daar gaat het hier niet om. Dit hoofdstuk. Nee, dat staat er niet.
Nee, er staat dat hij gebeden en smeekingen tot.
Broeder, luister nou.
Uit de dood komt verlossen.
Broeder, luister nou. Natuurlijk ging hij de dood tegemoet. Dat is ons officiële onderwerp al weken. Dus dat ontken ik niet. En probeer mij dat dan ook niet aan te smeren. Daar gaat het niet over. Natuurlijk ging hij de dood tegemoet. Maar het punt is dat hier niet staat in dit hoofdstuk dat hij stierf voor onze zonde. Ho. Ik zei niet dat hij niet stierf voor onze zonde. Ik zei alleen dat het hier niet staat. Luister alsjeblieft naar wat ik zeg. Dit hoofdstuk spreekt niet over zijn dood voor onze zonde of over het wegnemen van onze schuld. Dit hoofdstuk verklaart waarom deze mens tot hoge priester van het nieuwe verbond gesteld werd en niet een ander. Heb je dat? En het antwoord is, het was deze mens op grond van zijn volmaakte geloof. En dat geloof heeft hij betoond tot op het uur van zijn dood aan toe. En vandaar de uitdrukking, want daar wijst het op, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing, enzovoorts. Want hij vertrouwde erop dat God hem uit de dood zou opwekken. En ik heb vorige keer gezegd dat dat gebed van de Heer Jezus niet betekent dat hij niet geloofde dat hij zou opgewekt worden uit de dood. Maar dat het een beroep van de Heer Jezus was op de belofte, op de afspraak die gemaakt was en op de belofte die gedaan is. Ik heb vorige keer gezegd, als wij bidden of de Heer vanavond in ons midden wil zijn, dan betekent dat niet dat we dat niet geloven en daarom bidden we het. Maar het betekent dat wij dat geloven en we spreken het ook uit in deze vragende vorm. En dat is wat de Heer Jezus deed. Men leest Psalm 22, daar blijkt dat gewoon uit. En het punt is dat ook in die uiterste weg die de Heer ging, hij trouw was aan degene die hem een opdracht gegeven had. Hij volvoerde de wil Gods. En daarom werd hij tot zoon gesteld. Let nog even op, vers 5. Sorry voor de pauze, vers 5. Alzo, van Hebreeën 5, hè? Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden. Net zo min als Aaron, ja, het voorgaande vers. Christus ook niet, hij heeft zichzelf niet tot hoge priester gesteld. Maar die tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon, vandaag, heden, vandaag heb ik u gegenereerd. Want toen op een heden tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon, werd hij daardoor tot hoge priester gesteld. En, maar dat is weer een ander thema, hij werd tot hoge priester pas bij zijn opstanding uit de dood. Dat staat hier trouwens uitgebreid in deze hoofdstukken, dus dat laat ik maar even liggen. Maar tot hem werd gezegd, gij zijt mijn zoon, en daarmee werd hij hoge priester. En tot hem werd gezegd in vers 6, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En dat slaat ook op zijn opstanding uiteraard. Eerder kon natuurlijk moeilijk, want hoge priesters naar de ordening van Melchizedek blijft altijd, sterft namelijk nooit. En als hij daarvoor hoge priester was naar de ordening van Melchizedek, wel, hij is een keer gestorven, dus dat kan niet. Enzovoorts. Er zijn talloze argumenten voor. Nou, dat is waar het om gaat. Wij zouden, heb je weer de bekende kwaal, wij zouden niet bijbelse waarheid lezen in een bijbelgedeelte waar daar niet over gesproken wordt. Heb je dat nog? En niet als het gaat over zijn dood of als het maar genoemd wordt, denk ik. Het gaat over dat hij onze zonde droeg. Daar gaat het niet over. Het gaat erom dat hij degene was aan wie beloofd was dat hij eeuwig leven zou hebben enzovoorts, een koninkrijk zou hebben. U weet wel, dat wist de duivel ook en de Heer Jezus wist het ook. Terwijl hij aan de andere kant onderweg was naar de dood. Nou, dat is geen koninkrijk. En waar het dan op aankomt is vertrouwen op God. Hetzelfde vertrouwen als wat we vonden in Abraham toen hij Isaac zou offeren. Want het was diezelfde Isaac waarvan God gezegd had, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. En Hebreeën, niet Genesis, maar Hebreeën zegt dat Abraham niettemin dat gedaan heeft overleggende dat God bij machten was hem weder uit de dood op te wekken. Maar ook al, stel u zich voor, in de positie van Abraham, en u zou je eigen zoon moeten, de geliefde zoon, waar je al je hoop gesteld, enige zoon, je zal hem moeten doden. Al geloof je 100 keer dat God bij macht is hem uit de dood op te wekken, doet het niks af aan alle emoties en heel je instinct, heel je wezen, dat je verhindert om die daad te stellen. En daar gaat het om. Men moet het gewoon doen. Tegen alles in. En dat is wat de Heer gedaan heeft.
Toen hij die daad stelde, toen hij de mes op de had die afstand genomen van
het. Ja, goed, het verandert er niks mee. Hoe neem je dan afstand van je eigen kind, waarop je al je hoop gesteld hebt? Ik bedoel, er verandert niks mee. En wat dan nog? Er zijn mensen genoeg die afstand genomen hebben van hun kinderen. Dat is nog wat anders dan ze om zeep te helpen, zal ik maar zeggen. Ik bedoel, zo simpel ligt dat allemaal niet, hoor. Maar waar het om gaat, is dat de Heer Jezus ons voorgesteld wordt als die mens die wegging in geloof. En daarin is hij ons voorbeeld. En daarin is hij bovendien onze vertegenwoordiger bij God. Nou, ik vind het heus, ja, het is altijd wat onverwacht als zo'n onderwerp te sprake komt, maar ik vind het een van de meest essentiële Bijbelse onderwerpen die er bestaat. Wie is Christus? En dat weet men niet, dikwijls. En als je dat niet weet, weet je niks. Bovendien, waar gaat het in het leven van een Christus om? Van een christen om? Waar is ons leven aan gewijd? Hem te kennen. En de kracht van zijn opstanding. Namelijk de kracht van zijn opstanding. Hem te kennen. Omdat ik Christus kennen. He? En al het andere achterwege als schade en drek. Als het goed is. Nou goed. Wij waren laatstelijk in Hebreeën 5. Waar de uiteenzetting was. Een hoge priester wordt genomen uit de mensen. En wel door God. Zoals Aaron. En zo dus ook Christus, die tot hoge priester gesteld werd, toen tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En toen tot hem gezegd werd, gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Die heb u toch? En dat verhaal wordt, dat is vers 6, en dat verhaal wordt opgepakt weer in vers 10. Hij is van God genaamd hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar dat stond al in vers 6. En de gedachte is dan dat er tussenin vers 7, 8, 9 uiteengezet wordt waarom hij en langs welke weg hij hoge priester werd. Via die weg van lijden en gehoorzaamheid enzovoorts. En daarna gaat het verhaal verder met vers 11. Dat had net zo goed dus achter vers 6 al kunnen staan. Gij zijt, tot hem werd gezegd, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Van de welke wij vele dingen en zwaar om te verklaren te zeggen hebben. Dewel gij traag om te horen geworden zijt enzovoort enzovoort enzovoort. En er komt een uitgebreide verhaal over melk en vaste spijs. Het punt is, en daarom haal ik het nog even aan, dat als ik nu zeg hier dat over de Heer Jezus Christus zo weinig bekend is, dat men eigenlijk helemaal niet weet wie hij is, en dat de vraag, wat dunkt u van de Christus, in de praktijk slechts zelden beantwoord kan worden, dat niet mijn idee is, dat staat hier gewoon in de Bijbel. Er staat hier van de welke wij hebben vele dingen en zwaar om te verklaren te zeggen. Vele dingen. En dat is niet maar dat hij voor onze zonde gestorven is. Er zit zo ontzaglijk veel meer aan vast, maar het is niet bekend. En wat christendom officieel betreft, wij geloven als christenen dat Jezus de Zoon van God is, dat is waar. Maar daarom geloven wij nog niet dat hij het altijd al was. Wij geloven wel dat hij altijd was. Maar niet dat hij dat altijd al was. Ik kan het niet missen. Wanneer werd die hoge priester naar de orde van Melchizedek? Bij zijn opstanding uit de dood. Eerder kan niet. Nou, en hoe dan? Doordat tot hem gezegd werd, hij werd aangewezen van Gods wegen. Gij zijt priester in de eeuwigheid naar de orde van Melchizedek. U weet al waar het staat, hè? Psalm 110, daar komt het uit. Maar Psalm 110 begint met dat tot hem gezegd wordt, zit aan mijn rechterhand totdat. En heel het Nieuwe Testament, alle Nieuwtestamentische bijbelboeken zeggen, Christus is gezeten, Jezus van Nazareth, die mens, is gezeten aan de rechterhand Gods. Dat is te verwijzen op Psalm 110, vers 1. Maar vers 3 of 4 zegt, in aanvulling daarop, dat tot hem gezegd is, gij zijt priester in de eeuwigheid. Dat wil zeggen, zit aan mijn rechterhand als priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En dit schriftgedeelte, Hebreeën 5, voegt er ook aan toe in vers 5, dat tot hem gezegd werd bij die gelegenheid, gij zijt mijn zoon. De opvolger van Aaron, zal ik maar zeggen. Gij zijt mijn zoon. Erfgenaam. Enzovoort. Al op dezelfde tijd. Wij geloven dat hij altijd was, maar niet dat hij altijd de zoon was. Ook niet dat hij altijd hoge priester was naar de ordening van Melchizedek. Dat kan trouwens niet, want daarvoor moest hij dan toch eerst mens worden om uit de mensen genomen te worden enzovoort. Het is toch niet zo moeilijk om dat te begrijpen. Gaat er juist om dat hij dat geworden is. En waarom pas bij zijn opstanding uit de dood? Of zullen we het nog een keer vragen? Waarom had God hem verlaten, verre zijnde van zijn verlossing? Want ik kan nooit die halve zin uitspreken. Waarom werd hij niet verlost toen hij aan het kruis hing? Omdat de weg tot het einde zou gaan. Zijn gehoorzaamheid als mens, tot in den doet zingen wij op Koninginnedag. Nou ja, vroeger, bij de obaden voor het stadhuis. Hij zal trouw zijn tot in de dood. En door de dood heen heeft hij het niet gedaan, degene die het geweldig dood zat. Dat is waar. En zo heeft hij verlossing tot stand gebracht. Niet door te sterven, maar door de dood heen. In het Grieks staat dat er altijd, in het Nederlands wordt het weggelaten en begrijpen wij het niet meer. Maar het is inderdaad zo, ja. Maar waar het om gaat is dat zijn weg nog niet ten einde was. Het zou moeten leiden tot de dood eerst. Want per slot, hij zou onze zonden wegdragen in de dood. En daarvoor moest hij dus sterven. Maar zijn weg naar het hoge priesterschap of van het nieuwe verbond, en dus naar het eerste geboorterecht van de nieuwe schepping, die zou ook door de dood moeten gaan. Los van of hij daar zonden zou wegdragen of zo. Hij zou die weg gaan om inderdaad op te staan uit de dood en zo de dood te overwinnen. En daarmee eeuwig leven tot stand te brengen. Kortom, hij zou een nieuwe schepping zo tot stand brengen waarvan hij de eerste zou zijn. En daarom was God verre van zijn verlossing. En hier in Hebreeën staat dat in de praktijk ook. Namelijk, zijn trouw wordt bewezen door zijn gebed tot God. En hoewel hij het er moeilijk mee gehad heeft, want dat wordt toch gezegd, denk ik dan, hè? Schreeuwen, huilen, toch? Heeft het er toch moeilijk mee gehad? Hoewel hij het er moeilijk mee gehad heeft, hoewel het tegen zijn natuurlijke instincten, je moet er maar aan wennen anders hoor, hoewel het tegen zijn vleeselijke natuur, ik zeg niet zondig, vleeselijke natuur inging, hoewel het tegen zijn oude mens inging, het is een Bijbelse term in verband met hier, ging hij niettemin die weg. En daar gaat het om. En daarom heeft God hem uit de dood opgewekt, als de volmaakte gelovige. En God heeft zich gehaast, bij wijze van spreken, maar het is een Bijbelse wijze van spreken, om hem uit de dood op te wekken, zodat hij met grote nadruk en ontegenzeggelijk inderdaad eerst geboorterecht zou hebben van die nieuwe schepping. En daar heb je dus de zoon, de eerstgeborene. En dat is de essentie van het verhaal. Het gaat dwars door de dood heen. En het is een weg van geloof en daarmee van lijden. De natuurlijke mens namelijk, Dat is een heel algemeen bijbelsverhaal. De natuurlijke mens namelijk volgt zijn eigen begeerte. En dat leidt tot zonde en op die grond is hij ook te verleiden door de tegenstander, de verzoeker of hoe het maar heten mag, enzovoorts. En wat wij zouden doen is niet ons laten leiden door onze begeerten of instincten, want het ligt dicht bij elkaar, onze gevoelens. Emoties van mijn part. Wij zouden ons daardoor niet laten leiden, maar we zouden ons laten leiden door het woord Gods. Door een ander dus. En dat is geloof. Maar dat gaat altijd, en per definitie, ten koste van onze gevoelens. Ten koste van onze oude natuur. En vandaar dat de schrift inderdaad zegt, wij zouden zijn doodgelijkvormig worden. Een term die slecht begrepen wordt, uit Filippenzen. Maar dat is waar het over gaat. Deel te hebben aan de kracht van zijn opstanding, hem te kennen, de kracht van zijn opstanding, zijn doodgelijkvormig wordende. En wat kan dat nou anders betekenen dan dit? Namelijk, dat wij onze eigen natuur niet tellen, maar gewoon het woord Gods volgen. En als gevolg daarvan de kracht van dat woord ook ervaren en beleven. Als gevolg daarvan wandelen in gemeenschap met God. Ik heb het toch niet eens over wedergeboorte, maar gewoon in het algemeen. Dat wij als gevolg daarvan wandelen in gemeenschap met God aan wiens woord en dus aan wie wij ons onderwerpen enzovoorts. En omdat het gaat ten koste van, of het indruist tegen onze menselijke natuur. Daarom heet het dat wij de oude mens zouden afleggen en dat wij zijn doodgelijkvormig zouden worden en dat de oude mens zou afsterven van dag tot dag enzovoort en de nieuwe zou vernieuwd worden en wat het allemaal maar wezen mag. Allemaal naar het voorbeeld van de Heer Jezus. Welk voorbeeld niet bestaat als hij was God in menselijke gedaante? Dat was hij namelijk niet. Hij was mens. Die zijn goddelijke, en dus iemand die zijn goddelijke gedaante voor zover hij die had, had afgelegd. Ene ingeruild voor het andere. Ik ga er nou echt niet verder op in. Als je er meer van wil horen, dan ga je maar mee naar Woepertaal. Dan hebben we het iets uitgebreider erover. Ik ben weer gewaarschuwd, dus dat komt dan wel goed. Maar dit is in het kort waar het allemaal om gaat. Wij zouden dat niet onderschatten. Dit is de essentie van onze zaligheid. De mens die inderdaad trouw was aan God en door zijn ene gehoorzaamheid leven, gerechtigheid tot stand gebracht heeft. Nu we dan toch naar Hebreeën 5 gegaan zijn, kan ik dus net zo goed ook al even Romeinen 5 aanhalen. Ik aarzel altijd wat omdat het lange zinnen zijn en omdat kennelijk de vertalers de gedachte ook niet helemaal begrepen hebben hier en daar. Hetgeen ik ze nooit kwalijk neem, zo kort na de reformatie, of nog midden in de reformatie zelfs, maar vooruit. Dat was Romeinen 5, neem ik vers 17 maar even. Daar staat, want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door die ene, dat is Adam, veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door die één, Jezus Christus. Begrijp je me goed, hier wordt de misdaad van één gesteld tegenover die ene rechtvaardigheid van die andere. Eén rechtvaardigheid. Niet, hij heeft geen misdaden begaan. Adam wel, maar de Heer Jezus niet. Dat is wellicht zo, maar het staat niet ter discussie. Daar gaat het niet over. Speelt geen enkele rol. Het gaat erom dat hij, dat tegenover de misdaad van Adam, die ene rechtvaardigheid van Christus staat. En ik lees dus maar door. Eén specifieke rechtvaardigheid. Zo u wilt, een rechtvaardige daad. Welke dan? Wat deed de Heer dan als tegenhanger van de ene misdaad van Adam waardoor de dood geheerst heeft? Wat deed de Heer waardoor het leven heerst en wij in het leven heersen? Wat is die rechtvaardigheid, het ene? Het is maar één antwoord, zijn geloof. Meer niet. Zal dan, vers 18, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, alzo ook door één rechtvaardigheid, dat was het, welke rechtvaardigheid dan? Alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Ik weet dat er nogal wat schaam gedrukt staat hier, maakt niks uit. Daar gaat het me nou namelijk niet om. Het gaat mij er alleen om, en de tekst ook, gaat het er ook alleen om, dat door één misdaad alle mensen ter verdoemenis gaan. En dat door één rechtvaardigheid, dat is dus per definitie een rechtvaardige daad, dat door één rechtvaardigheid alle mensen rechtvaardig gemaakt worden en leven ontvangen. Begrijp je me goed, dat geldt niet voor alle mensen, maar het gaat erom dat door die misdaad van Adam, allen die in Adam zijn of waren, ter verdoemenis gaan. En daar tegenover staat die andere Adam, de laatste Adam, de tweede mens enzovoorts, die door één rechtvaardigheid leven en rechtvaardigmaking brengt over allen die in hem zijn. Dat is het, hè. Die alle mensen zijn dat, hè. Even in de voetnoot. Dat stelt als 1 Korinther 15, gelijk ze allen in Adam sterven, zullen allen in Christus levend gemaakt worden. Maar allen in Adam zijn niet dezelfde als allen in Christus. En zo staat het er ook. Degenen die in Adam zijn, allen die in Adam zijn, zullen sterven. Maar allen die in Christus zijn, zullen lichamelijk, want daar gaat het daarover in 1 Korinther 15, levend gemaakt worden. Dat is die tegenstelling tussen de eerste en de laatste mensheid. En dat is de basis van onze zaligheid. Nou goed. Het was dus weer één misdaad tegenover één rechtvaardigheid in Romeinen 5 vers 18. En dan vers 19, daar vindt u de verklaring zodat ik hem zelf niet meer hoef te geven. Want daar staat gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens velen zondaars gesteld zijn geworden. Alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Nou, dat is toch duidelijk. Gehoorzaamheid is namelijk gewoon geloof. Onderwerping aan wat gehoord wordt. Aan het woord namelijk.
Vers 17 staat het woordje heersen.
Ja.
In het leven heersen door je mond.
Ja.
Wat verstaan je
dan? Ik heb nog geen bandjes van zaden. Ik geloof dat ik zaterdag gezegd heb, toch of niet? Ben ik mee geëindigd, dacht ik. Goed, weet ik dat niet meer. Maar ik zal het zeggen. De gedachte bij heersen is dat men de overhand heeft. Dat men erboven staat. Men staat boven degene over wie men heerst. Of men staat boven datgene waarover men heerst. En het punt is dat in de oude mens, na de oude mens, dat de Adamiet dus eigenlijk niet heerst over het leven, maar het leven heerst over hem. Ik dacht dat ik het gezegd had zaterdag.
Het staat hier ook, hè? Dat de dood geheerst.
Ja, ja. De dood heeft geheerst en daarna staat in het leven heersen. Dat wordt zelfs ook omgedraaid. In de oude mens, de dood heerst over de mens. En onder het nieuwe verbond, de mens heerst over het leven. Het is een dubbele tegenstelling en dat maakt het soms verwarrend. Want vierkantsvergelijking. Nou, laat maar zitten.
Zonde heerst.
Nee, de gedachte is. In het onder het oude verbond, vanuit de natuurlijke mens, heerst het leven over ons. Dat wil zeggen, het leven is hoger dan wij. Wij moeten namelijk dat leven loslaten. En in de praktijk van ons leven, want eigenlijk is dit een heel praktische uitspraak, in de praktijk van ons leven kunnen wij niet doen wat wij willen, wij zijn niet vrij. Het leven als zodanig, het onze, zowel als dat van onze buren en onze schoonmoeder. Het leven als zodanig, met excuses aan alle schoonmoeders natuurlijk. Maar het leven als zodanig bepaalt wat wij moeten doen. In hoge mate. Begrijp je dat? En daarna laat het leven ons nog los ook. Wij hebben er niks over te vertellen. En het hele punt is dat onder het nieuwe verbond, maar dit wordt ook slecht begrepen wat ik nu ga zeggen, dat onder het nieuwe verbond wij over het leven heersen. Wij heersen in het leven, wil zeggen dat wij de dingen wel degelijk in onze macht hebben. Het punt is namelijk dat als men werkelijk leeft uit geloof, op grond van vereenzelviging met Christus, op grond van het deel hebben aan Christus, dan heeft dat leven geen vat meer op ons. Dit leven namelijk. Dit aardse praktische leven. Wij staan daarboven. Wat het ons ook doet, het maakt niet zoveel uit. Dat wil zeggen, het wekt vele emoties. Maar wij weten, enzovoort. Wij staan er dus boven. En wij trekken ons in vele omstandigheden inderdaad niks van de omstandigheden aan. Begrijp je goed, wij trekken het ons aan in emotionele zin, maar het verandert ons denken en onze beslissingen, onze weg niet, daar gaat het om. En dat is eigenlijk het ideaal voor de mens. Namelijk dat hij niet geleefd wordt, maar dat hij zelf het leven bepaalt. Dat zou men wel willen, maar dat lukt men nooit. Men krijgt dat niet voor elkaar. En wij als kinderen Gods, onder het nieuwe verbond, als deelhebbend aan die laatste Adam, wij krijgen dat wel voor elkaar. Begrijp je me goed? Er zijn een heleboel dingen die wij doen omdat het op ons afkomt, door de omstandigheden. Maar in het algemeen, het heerst niet over ons. Wij zijn verlost van deze wereld. Wij gaan daar ook bewust uit. Wij nemen er ook afstand van en we kunnen het doen omdat wij nog andere leven hebben. Om het maar eenvoudig te zeggen dan. Wij hechten niet zo aan het aardse leven. Begrijp je me goed? Ik ben zeer aan het aardse leven gehecht, moet ik u zeggen. Ik schaam me er ook niet voor. Ik geloof dat het heel bijbels is, overigens. Om dat ook te doen. Maar wij hebben veel meer. Er is iets wat daar ver bovenuit stijgt. En dat is waar het om gaat. En dus heersen wij in het leven. En dus trekken wij ons van een heleboel omstandigheden niks meer aan. En we hebben dat gezongen aan het begin van de avond. Ik heb niet helemaal de tekst letterlijk gevolgd. Want ik moet zien dat ik altijd de goede akkoorden speel. Dat valt nog niet mee. Voornamelijk maar vooruit. Maar wij zongen zelfs zo. Wij sterven altijd weer goede moed of zoiets. En dan denk ik, nou. Hè? Maar het is wel zo.
Ja, mijn vader die stierf, die man had zo'n vrede. Die zei, die nam afscheid en hij zuchtte en hij was er.
Ja, maar
hij had geen angst voor de dood.
Ik heb die tekst uit het lied eens een keer goed gelezen. En daar... We hebben altijd weer goede moed. Vroeger dacht ik altijd, hoe kan dat nou, want je sterft toch maar één keer. Altijd weer goed. Daarna heb ik pas begrepen, soms duurt dat lang. Daarna heb ik pas begrepen dat de bedoeling van de tekstschrijver kennelijk was dat elke keer als wij met de dood geconfronteerd worden, en dat gebeurt bij herhaling, niet omdat we zelf sterven, maar onze naasten, als ik dat woord eens uit zijn verband mag rukken, dan hebben we toch altijd weer goede moed. En dat is ongetwijfeld zo. Want wat wij hier verliezen is lang niet altijd echt een verlies. En daar gaat het maar om. Toch?
Het sterven is bij
mensen. Een tijdelijke aangelegenheid. Voor ons persoonlijk is het dat, ja. Overigens daarbij niks afdoende aan het stervensproces wat sommigen ontgaan. Dat wil zeggen wat sommigen niet beleven, zeg maar zeggen. Ik denk altijd, als je dan toch moet, kun je net zo goed doodgereden worden. Daar merk je niks van. Weet ik uit ervaring, broeder. Alleen, ik leefde... Ik was buiten bewustzijn. Ik had net zo goed dood kunnen zijn. Daar merk je niks van. Echt niet. Boom, weg. Dan denk ik, dat is mooi. Ik heb er ook helaas te veel gekend die jarenlang pijn geleden hebben. En dan nog dan uiteraard omdat die pijn niet te dragen is. Dat meen ik. Lichamelijke pijn is verschrikkelijk. En dan onder de drugs gespoten worden of weet je veel wat voor smerige verdovende middelen om die pijn te onderdrukken. Maar ze worden er half helemaal... geschuffeld van, sorry, hoe zeg je zoiets nou netjes? Ze verliezen hun karakter en je bent die mensen al kwijt terwijl ze nog bij je zijn enzovoorts. Dat soort dingen. Dat vind ik verschrikkelijk. En ik vind het terecht als iemand daar tegenop ziet. Anderen weten dat ze dement aan het worden zijn. Dat is ook erg goed, zal ik je vertellen. Je kunt het beter wezen dan merken dat je het aan het worden bent. Enzovoorts. Ik hou mijn oren wel open. Dat zijn verschrikkelijke dingen. Dat gebeurt nou eenmaal. Dat is geen lolletje. En wat mij betreft, daar mag je gerust bang voor zijn. Niet voor het end ervan. Dat noemen wij trouwens uit het lijden verlost zijn. En wij zeggen altijd aan het eind van wat ze zeggen, het is maar beter zo. Ja, dan is het afgelopen. Je weet toch wanneer wij dat zeggen, hoef ik niet uit te leggen. Dat is geen punt. Maar wat wel een punt is, en daar hebben we het hier over, dat wij inderdaad boven dit soort dingen uitgetild worden. Het leven is maar betrekkelijk en het is maar kort. Ja. Toch? Alle dagen uw ijdelen levens. Huh? Die weinig zijn, enzovoorts. Zegt de Bijbel. En zo zouden wij er tegenaan kijken. Als we er zo tegenaan kijken, kan het alleen nog maar meevallen, denk ik altijd. En dat is ook de bedoeling. Of zeg ik dat te snel? Dan had u maar een urk moeten wezen, want daar vertel ik het uitgebreid. Hè, Teun? Nou goed. Maar het gaat dus om vers 19 van Romeinen 5. Gelijk door de ongehoorzaamheid. De man Adam luisterde niet naar, dan wel. Hij was niet trouw aan het woord Gods. Toch? Daar ging het hem om dat woord Gods. Over wat God gezegd had en om wat God bedoeld had enzovoorts. En of men zich daaraan hield of dat men luisterde naar de verzoeker. Daar ging het om. En door Adams ongehoorzaamheid zijn velen tot zondaars gesteld geworden. Dat wil zeggen allen die in Adam zijn. Alzo zullen ook door de gehoorzaamheid, dat wil zeggen door het geloof, door de trouw van één, velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Hetgeen mij alsnog de gelegenheid geeft om even te citeren uit Hebreeën, waar gezegd wordt, hij was wet in alle dingen. Hij is in alle dingen gelijk als wij verzocht geworden, doch uitgenomen de zonde. En ik zeg zo vaak, in elk geval in Hebreeën, maar in vele andere schriftplaatsen is zonde slechts één zonde, namelijk die van ongeloof. En in Hebreeën is dat uitsluitend het geval. Wij zien dan dat ze niet hebben in kunnen gaan vanwege hun zonde, ongehoorzaamheid, ongeloof. Alle drie woorden achter elkaar in de laatste verse van Hebreeën 3. Zonde, ongehoorzaamheid, ongeloof. En van de Heer staat, hij is verzocht geworden doch zonder zonde. De gedachte is gewoon, hij is net als Adam verzocht geworden om toch te eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Maar hij heeft dat niet gedaan. En als u nou zegt, waar heeft hij het over? Dan zeg ik, hij is wel degelijk verzocht geworden en eigenlijk zijn leven lang om te eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads, namelijk om zich te stellen onder de wet. En onder de wet zijn koningschap, zijn heerschappij na te streven op bijbelse en wettige grond als erfgenaam van David. En toen zijn tijdgenoten, het Joodse volk, hem met geweld wilden koning maken. Dat horen wij nooit, want we denken altijd dat ze zeiden, wij willen niet dat deze over ons koning zij. Toch? Maar zij, bij gelegenheid wilden ze met geweld koning maken en dan staat er dat hij zich voor hem verborg. Waarom? Het punt is gewoon, zij zouden hem koning gemaakt hebben onder de wet. En dus onder de boom der kennis des goeds en des kwaads als uitbeelding van de wet. Maar hij heeft die verzoeking doorstaan. Dat wil zeggen, hij heeft niet gezondigd. Hij is trouw gebleven enzovoorts. En daarom was hij gekomen onder andere om degene die onder de wet waren te verlossen. Van de wet uiteraard. En daarna pas zou zijn koningschap gevestigd worden. En daar gaat het grootste gedeelte van de Galatenbrief over. Namelijk dat eerst de wet vervuld moest worden, voltooid en daarmee teniet gedaan moest worden, overigens. Opdat daarna pas de beloofde erfenis zou komen uit de belofte en niet uit de wet. Ook terug te vinden natuurlijk in Romeinen 4, maar specifiek Galaten spreekt daar uitgebreid over. Dus met andere woorden, de Heer werd zo verzocht, maar heeft het zich niet aan laten leunen, gewoon. Hij onttrok zich, want ze wilden hem wel als koning. Dat is toch prachtig, zo'n figuur waar iedereen achteraan loopt. Je hebt meteen geen problemen meer met het ministerie van Volksgezondheid, denk ik altijd. En meer van dat soort onzin, hè? Nou, wat denk je van onderwijs en dat soort zaken? Ik bedoel, het was zo geregeld met hem. Die man die kon alles. En bovendien was het erfgenaam, heeft niemand ooit bestreden, zeg ik altijd. En ze kenden hem als de zoon van David. Niettemin, hij heeft het laten gaan voor wat het was. Zijt gij een koning, enzovoorts. We hebben erover gesproken immers. Zijt gij dan een koning, enzovoorts. Ja, eigenlijk wel. Dat wil zeggen, hij kon daar rechten op laten gelden. Wis en waarachtig wel. Maar heeft het niet gedaan. En dan ging het doen. Trouw dus aan zijn opdracht. En dus niet gekomen tot ontrouw, ongehoorzaamheid, ongeloof aan het woord van God. Het gaat om één ding dus. Zodat als u nou zegt, wij zijn toch verlost geworden doordat hij onze zonde gedragen heeft, zeg ik, nee, wij zijn verlost geworden door zijn geloof. Maar er is in heel Nederland maar één Bijbelvertaling waar dat überhaupt nog in voorkomt, en daar lezen we gewoonlijk overheen. He, Romeinen 3, Galaten 3, nog zo'n wat schriftplaats in Efeze. Uit zijn geloof. Uit het geloof van Jezus Christus. En Hebreeën 5, uit vrezen. Hetgeen in de praktijk hetzelfde is. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Er staat in, wat is het, Romeinen 5 vers 1? Is dat Romeinen 5 vers 1? Dacht ik.
En er staat dat hij zelf onze zonden al behouden heeft.
Ja, broeder, maar daarmee zijn wij niet behouden. Dat is wel zo, maar dat is niet onze zaligheid.
Daar aan het kruis heeft hij de overheden.
Als de. Nee, aan het kruis zegt mijn Bijbel. Staat er, komt u het lezen? Mijn Bijbel zegt dat aan het kruis Satan hem gehangen heeft. De oversten deze wereld hebben hem gekruisigd en haalden daar de overwinning in die slag. Maar de oorlog werd gewonnen toen hij uit de dood opstond. Daardoor zijn wij behouden. Toen nou toch. Waarom moet nou elke keer elk Bijbelvers tegengesproken worden zonder dat er één ander tegenover staat? Dat vind ik heel erg.
Ik heb nog niet zo lang zitten.
Ja, maar dat gaat. Broeder, ik ga dit.
Ik sta er echt voor onder, maar u wordt bij verschillende dingen.
Leest u dat dan na alvorens de discussie aan te gaan? Dat heeft geen zin. Niemand leert iets van een discussie. Want dan gaat het om wie de discussie kan winnen. Daar kun je cursussen in volgen en dat soort dingen. Dat heeft geen zin. Nee, broeder, als u vragen hebt, wil ik ze beantwoorden. Dat is het punt niet. Maar ik beantwoord ze net zo scherp als dat u de vragen stelt. En het antwoord is, wij zijn niet behouden omdat onze schuld is weggedaan, omdat onze zonden zijn weggedaan. Want dat was niet voldoende. Natuurlijk was het nodig. Ik zeg het er altijd bij. Natuurlijk was het nodig. Maar het was niet voldoende. Dat is het niet. Wij zijn behouden op grond van de opstanding van Christus. En vervolgens moet ik zeggen, en zijn opstanding werd veroorzaakt door zijn geloof. Nou dan. Waar praten we dan over? Ik heb toch niet nooit ontkend dat hij zelf onze zonde op het hout gedragen heeft. Maar leest u het schriftgedeelte na, dan staat erbij, versen eronder, net erboven staat, dat hij geleden heeft en zo ons een voorbeeld heeft nagelaten. En dan staat er, die zelf onze zonde gedragen heeft op het hout. Welk lijden zouden wij dan navolgen? Ons ook laten kruisigen? Nee, het lijden op grond van, veroorzaakt door zijn geloof, staat ook in Petrus. Precies hetzelfde verhaal.
Wij zijn met hem.
Precies, maar welk voorbeeld van lijden zouden wij dan navolgen? Als het niet het kruis is. Want hij is voor ons gekruist. Dat hoeven wij niet te dragen. Welk voorbeeld van lijden heeft hij ons dan gegeven? Wel dit.
Het voorbeeld, het staat heel duidelijk in zijn voetsporen.
Ja, wat is het dan?
Dat was echt een...
Nee, broeder, welk lijden was het dan dat wij zouden navolgen? Zijn kruisiging?
Nee.
Nee, welk dan?
Dat hij als rechtvaardige, als een onrechtvaardig behandeld werd.
Nee, ook niet.
Dat is het
lijden. Nee, ook niet. Ja. Ook niet.
Als we goeddoenden behandeld worden als kwaad. Nou, dat is leider om...
Broeder, einde van de discussie, want dat kan nooit. Dan betekent het als iemand niet onrechtvaardig behandeld wordt, dat hij dan niet behouden kan worden. Dat hebben jullie net gezegd. Ja, sorry, ik denk wat sneller dan u. Maar u hebt nu net gezegd dat als iemand niet onrechtvaardig behandeld wordt, wordt hij dus niet behouden.
Nee, door de wereld.
Toch of niet? Natuurlijk. Dat is de conclusie.
Dit was een bemoediging voor de christenen, omdat ze dat lijden niet begrepen. Waarom moeten we dat allemaal ondergaan? En daarom gaat Petrus een bemoediging in.
Waar komt dat lijden?
Broeder. Zegt, volg dan het voorbeeld van Christus, daar heb je het.
Welk voorbeeld is dat dan? Er zijn er geweest.
Hij werd toch elke dag werd hij toch met de dood bedreigd?
De vraag is, waarom werd hij elke dag met de dood bedreigd?
Omdat hij...
omdat hij rechtvaardig was?
Ja, hij was rechtvaardig.
Nee, omdat hij rechtvaardig was.
Maar dat kon de zonde, dat kon de mens, dat kon hij niet verdragen.
Broeder, luister nou. Zo leer je nooit wat. Luister nou. Ja, luister nou.
Graag luisteren, maar ik wil het ook graag begrijpen.
Er is niks moeilijks aan. Ik heb het al vele malen gezegd. Het lijden wordt veroorzaakt door trouw aan het woord van God. Door geloof. Daar draait alles om. En Christus was de volmaakte gelovige. Niet de volmaakte man die nooit gezondigd heeft. Dat staat namelijk nergens.
Ja.
Er staat dus ook... Nee, luister nou. Dat staat namelijk nergens en het staat dus ook niet ter discussie. En het is geen onderdeel van het evangelie of welke Bijbelse leerstelling dan ook. Wat de schrift leert is dat hij geloofde. En als gevolg daarvan werd hij door zijn tijdgenoten de wereld verworpen. Omdat hij niet luisterde naar menselijke filosofie, maar luisterde naar het woord van God. En precies dat sta ik nu hier te doen.
Dus u denkt dat Christus toch wel allerlei fouten maakt?
Dat heb ik al gezegd, daar geef ik nou geen antwoord meer op. Dat heb ik al gezegd. Nee, dat komt doordat u ergens anders wat zoekt, waarvan ik al een paar keer gezegd heb. U kunt het zoeken, niet bij mij, moet u in uw Bijbel zoeken, u zult het niet vinden. Dat zeg ik met volle overtuiging, dat vindt u niet. Wij lezen niet in de Bijbel dat hij nooit de wet heeft overtreden. Wij lezen overigens wel dat volgens zijn tijdgenoten hij dat wel deed. Daar was ik niks tegen in te brengen, want naar die normen was het ook zo. Wij lezen nergens dat hij nooit een misdaad begaan heeft. Wij lezen dat op grond van één rechtvaardigheid van Christus... Daarom ga ik op die discussie niet in. Het staat niet in de Bijbel. Wij lezen dat op grond van één rechtvaardigheid, op grond van één gehoorzaamheid... hij oorzaak geworden is voor eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn. En daarom wordt geloof, want dat is die ene rechtvaardigheid, daarom wordt geloof gerekend tot gerechtigheid en daarom worden zonden niet toegerekend. Uiteindelijk zelfs voor de Heer Jezus ook niet, want de gevolgen van de zonde zijn uiteindelijk gewoon eeuwige verdoemenis en daar is de Heer Jezus niet in gegaan. Waarom niet? Omdat God de gelovige rechtvaardig rekent. En hem op die grond eeuwig leven geeft. Maar dan moet wel eerst het oude leven verdwenen zijn. En dat is wat er gebeurd is. En zo is er afgerekend met het zondeprobleem enzovoorts. Maar onze zaligheid ligt vast in de overwinning op de dood. De opstanding van Christus. En die ligt vast in zijn geloof. En dat is het grote voorbeeld wat we hebben. Zijn geloof leidt tot zaligheid. Geloof leidt tot wedergeboorte, tot opstanding uit de dood. En uiteindelijk leidt geloof zelfs tot zo'n stelling in de toekomst. En er wordt gezegd, aan Christus is dat al gebeurd. Daar heb je het historisch bewijs van. Dus dat is je voorbeeld. Alleen, het is een weg waarbij men door de wereld verworpen zal worden. Het is een weg die ingaat tegen de eigen natuur. En het was dus een weg die ook bij de Heer Jezus inging tegen zijn eigen natuur. Waarvan wij de bewijzen hebben gewoon in de loop van deze geschiedenissen. En daar gaat het om. Wij zouden dat niet weg willen werken. Wij zouden dat tot ons laten doordringen. In alle eerlijkheid ons proberen in te leven in de situatie van de mens, Jezus van Nazareth. Geboren in een, en gelegd in een kribbe, vervolgens opgroeiend als kleuter, met verbazing de wereld rondkijkend en zijn moeder en vader vragen stellend enzovoorts. En dan? En dan tegen de problemen oplopen. En dan te horen krijgen dat je de beloofde Messias bent. En dan tot de conclusie komen dat die dan toch eerst moet lijden en sterven enzovoorts. En dat hij weliswaar heerlijkheid zou krijgen, maar pas na zijn opstanding enzovoorts. We denken dat voor hem vanzelfsprekend was. En dat hij als een soort computer, als een soort ijzeren hein dat daarmee door het leven ging van zo is het hem daar niet uit. Als een soort Dr. Spock, onbewogen. Nee, niet van die kindertjes, maar die anderen met die puntoren. Ik bedoel, ja, sorry. Zo denk ik erover na. In alle eerlijkheid en ook in alle eerbiedigheid en oprechtheid. En dan kom je in de Bijbel terecht bij de man die kan medelijden met de onwetenden en dwalenden. Waarom kan hij dat? Omdat hij zelf oorspronkelijk ook onwetend was. En in een duistere wereld rondwandelde. En zich moest onderwerpen aan het licht wat hem gegeven werd. Via vader of moeder of via de schriftgeleerden of via God zelf die af en toe met hem sprak enzovoorts. Daar gaat het om. En ben je dan trouw of niet? Ik moet u eerlijk zeggen, als ik van tevoren geweten had wat de consequenties zouden geweest zijn van mijn specifieke dienst aan de Heer. Hè? Dan zou ik het vroeger nog beroerder gehad hebben dan al het geval. Sorry, hoe zeg ik zoiets nou netjes? Hè? Ik denk altijd, is het maar goed dat ik het niet wist. Mijn vader wist het wel, die heeft me gewaarschuwd. Maar het hielp niks. Maar die heeft me vaker gewaarschuwd, dat hielp ook niks. Dan ging het over heel andere dingen. Dus dat is ook maar goed. Dat je het niet weet van tevoren. Maar het punt is, je loopt er tegenop. En dan, wat doe je dan? Afnokken of... Ik heb een keer ooit ergens verteld over hoe het zat met dat de Heer Jezus tot zoon gesteld werd in zijn opstanding. Dat was niks bijzonders, beschouwd als heel algemene Bijbelse waarheid. Er was een predikant bij in de zaal waarvan ik de naam niet durf te noemen. Maar die vermaande mij later. Hij zei, ja jongen, dat kan hem wel waar wezen, maar dat moet je de mensen niet vertellen. Want dan krijg je problemen mee. Ik zei, nou, wat moet dan? Hij zei, nou, je kan het toch zus en zo? Toen gaf hij voorbeelden van hoe ik dat kon wegredeneren, zonder het woord al te veel geweld aan te doen, er netjes omheen zeilen. Enzovoorts. Nee, dat is niet... Ja, ik begrijp wat u zegt, maar dat is wat gebruikelijk gebeurt, hoor. Ja, dat is wat gebruikelijk wordt. En wat mij kwalijk genomen wordt door... Ik ben er toch een tent van de band. Wat mij kwalijk genomen wordt door wat ik dan collega's zou moeten noemen... Dat is juist dit. Ik hou mijn mond niet. Ik doe niet mee met het omzeilen van moeilijke dingen... Of van dingen die tegen de algemene opinie ingaan enzovoort. Maar waar men dat wel doet, is het gevolg geweest dat nu, vandaag de dag, in wat ik dan noem evangelische kringen, men gewoon predikt dat men onder de wet leeft. Van de kansel. En algemeen, niet hier en daar, algemeen, zo van verlost van de wet. Nee, dat betekent dat voor zover wij de wet niet kunnen houden, is de Heer Jezus gestorven.
En opgewekt.
Nee, dit is wat mij gezegd is. Ik verbaas dat niet. Dit is wat mij gezegd is.